Vrijdag komt het nieuwe album van Taylor Swift uit.
Ja, wij kunnen niet wachten. Vrijdagochtend zitten wij klaar en geven je in Taylor's Era meteen een eerste recensie.
Is dit album alle hype waard? Wat zijn onze favoriete nummers en waar staat het in haar oeuvre?
Zorg dat je klaar zit voor het nieuwe album en voor Taylor's Era.
Luister vrijdag naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
See you there.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dag datende duifjes en dartelende dazen. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En voordat we beginnen even een ding-dong dienstmededeling. We gaan voor het eerst in tijden weer een live show doen waar jij, lief luisteraar, live bij kunt zijn. En we zijn erg het hierover.
Zeker. En we doen dit op het The Funniest Festival Ever in Den Bosch. Op woensdag 1 september om 5 uur. En er zijn nog een paar laatste kaartjes. Je vindt de link naar de verkooppagina op damhoney.nl/links. Dus go.
Einde dienstmededeling. Ding-dong. Dit is aflevering 74. Hallo. Welkom.
Oftewel, de grote datingshow. Want hoe doe je dat eigenlijk, daten als feminist?
We hebben twee gasten in de studio om het daar uitgebreid over te hebben. De eerste die ik aan jullie voor mag stellen is journalist Fatima Warsame. Ze is presentator van Late Night Talks en je kunt haar kennen van haar Muziek en Zo column in de Linda Meiden. Samen met haar vriendinnen Solange, Sarita en Isadé maakte ze voor BNNVARA de webserie Blend. En dat gaat over allerlei verschillende onderwerpen zoals spiritualiteit, make-up, plastische chirurgie, wat heb ik nog meer voorbij zien komen. Fake geld op social media uitgeven. Er worden ook allerlei challenges gedaan. Het is enig. En er is ook een aflevering over daten.
Ja.
Nou, en zo is deze aflevering ook eigenlijk tot stand gekomen. Welkom, Fatima.
Jee, dankjewel. Wat een introductie. Dat duurde echt heel lang. I love it.
Ik zat al helemaal zo. Oh ja.
Oh ja, 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 dat doe ik ook.
Oh ja.
Dat met de muziek. Ja, ja.
En gast nummer 2 is een ware vriendin van de show. Alleskunner, vat vol wijsheid en onze money mindset guru. Je kent haar van haar podcast Polititia en haar boek Waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. En ze is nu bezig met een geheim project. We kunnen geen genoeg van haar krijgen en hangen het liefst de hele dag aan haar lippen. Het is Tietje Hoognoorn.
Dankjewel. Blij hier te zijn. En het geheime project gaat dus ook over de money mindset. Mindset. Dat wil ik nog even benoemen.
Heel goed. Marilotte.
Ja.
Ken je nog eens de feminisme? Lately.
Ja. Laatst nog. Jij was erbij toen het gebeurde. Ja, we hadden een interview met iemand, met een vrouw. En zij vertelde hoe zij vroeger in een winkel had gestaan. En ik dacht meteen, kledingwinkel.
Wat dachten jullie toen je dit hoorde?
Ja,
oh ja, ik dacht wel kledingwinkel.
Ik ook. Ja, oh, zie, daar ga je al.
Ik dacht namelijk spulletjeswinkel.
Ja. Oh ja?
Met een sieraadje en een leuk spiegeltje.
Oh, in ieder geval vrouwendingen.
Vrouwendingen.
Ja. Lekker shoppen.
Toen, daarna was ze een beetje zo verder de verhaal te vertellen. Toen zei ze, ja, en ik stond natuurlijk in de winkel bij Apple. Toen dacht ik echt zo.
Apple.
Ja, maar ook techniek. Het was echt alles wat ik niet verwacht.
Maar dat is heel technisch.
Ja, ja, dat kan helemaal niet. Ja, dus dat vond ik opvallend.
Ja.
Nidia.
Ja, we kregen een berichtje in de DM van Xenia. En zij zei, waarom wordt in de media altijd over Banksy, de artiest, gesproken alsof hij een man is?
Oh my god. Oh ja.
En ik was zo, wow, ik heb nog nooit ook maar een seconde eraan gedacht dat Banksy wellicht ook een vrouw zou kunnen zijn.
Nee.
Nou, toen ging ik het een beetje opzoeken. En nou blijkt wel dat er wel vrij veel speculatie gaande is over wie dat zou kunnen zijn. En dat ze dat ook wel een soort van toch wel een beetje weten. En dat het inderdaad een man is. Maar hij is echt al, Banksy is echt al heel lang actief. En ik heb dus echt nog nooit, geen enkele, ooit gedacht, oh, dat kan ook een vrouw zijn.
Komt nee. Natuurlijk wel ook,
echt
omdat
een teleurstelling
er altijd
van mezelf.
Hij in alle kranten, media en zo staat.
Ik
neem
denk
ik
het,
aan.
Ja, ik denk het ook. Misschien stond er ook wel de kunstenaar Banksy. We weten niet wie.
Ik kan me niet voorstellen dat ze
is.
Nooit.
Nee, ik denk het ook
nee.
Niet.
Nee, ik denk dat iedereen gewoon ervan uitging, moet wel een
Banksy
fan zijn.
Is een man.
Ja.
Ja.
Fatima.
God, ik heb hier eigenlijk meteen voor de leeuw gegooid.
Ja. Nog iets minst feministisch gedaan.
Ik heb heel veel. Ik ben zo politiek incorrect. Ik zeg en doe heel veel dingen die eigenlijk niet kunnen. Ik moet even over nadenken. Titia,
Hogendoorn. Okay.
Ik was mijn verjaardag aan het vieren. Nidia en Marilotte waren daar.
Oh, we waren erbij. Waren we bij dit moment? Of nee, bij de verjaardag?
We hadden een soort mini-pre-verjaardag. Jullie kwamen 's ochtends bij mij ontbijten.
Ja, dat weet ik nog wel.
Dat weet je
nog. Ja, okay. Ik vraag me af wat dan het minst feministische
moment is. Toen vertelde ik aan Nidia, geloof ik, dat ik het heel prettig... Maar ik moet een soort disclaimer plaatsen. Want dit is geen oproep tot dat mensen dingen mij gaan sturen in mijn DM's. Maar ik vind het heel prettig als mannen mij dingen uitleggen. Ook als ik ze al weet. Ik vind het heel prettig als er een man naast me zit in de auto die me dingen vertelt. Die ik ook misschien al wel weet. Of gewoon tips over het autorijden. En ik heb dat niet bij vrouwen. Of in ieder geval minder, denk ik.
Je zei zelfs, want ik vroeg, en vrouwen dan? Zei je, nee, dat vind ik irritant.
Ja, dat denk ik wel.
Oh, dat zei je toen.
Oké, dat zei ik terug. Het wordt steeds erger.
Hele goede feminist.
Ik weet niet of het zeg maar... Het is wat... In mijn optiek is dit niet per se niet feministisch. Maar het probleem is natuurlijk dat heel veel andere vrouwen dit wel vervelend vinden. En ik stimuleer hier het gedrag.
Ja.
Maar ja, ik vind het gewoon heel prettig.
Ja, en dat is jouw goed recht.
En dat mag gewoon, is ook gewoon oké.
Ja,
ik snap dat wel hoor.
Ja, oh dankjewel.
Ja, nou ja, soms. Maar ja, ik
er
snap
zit
het
natuurlijk
wel.
Er zit een nuance. Het is natuurlijk niet altijd zo per definitie zo. Maar ik merk wel dat ik daar gewoon... Lekker op gaan. Als er een man naast me zit in de auto en die zegt niks, dan denk ik, waarom ben je je niet aan het bemoeien met mijn rijstijl?
Oh ja?
Niet zozeer mijn rijstijl, maar gewoon losse tips en tricks over wegen die wel of niet samen gaan komen op een gegeven moment. Je kunt hier vast voor sorteren, want dan heb je beter die en die, de A5610.
Ja, het is toch wel een soort van geborgenheid.
Ja, terwijl als ik alleen ben en iemand zegt niet... Ja, precies. Ik voel me dan inderdaad dat iemand met me meedenkt en helpt.
Maar niet vrouwen.
Nou, in de auto is misschien weer wat anders dan in een andere situatie.
Ja, ik moet hier nog even wat langer over nadenken. Over mannen, vrouwen. Maar weet in ieder geval dat ik het heel prettig vind als mannen me dingen uitleggen. Niet alle mannen, wil ik er wel even bij zeggen.
Ja. Oké. Okay. Misschien kan jij dan de tegenhanger van Men Explain Things to Me van Rebecca Solnit. Dat is een heel bekende.
En dan heet het Please, Men Explain Things to Me. Ja.
By Titia Hogendoorn. Dat dan ook een wereld New York Times bestseller wordt. Ja. Zo. En dat je daar dan weer heel veel... money mee kan verdienen. Fatima, is er ondertussen al iets opkomen?
Nou,
een specifiek voorbeeld.
Het enige waar ik even aan moet denken is gisteravond toen was ik met vriendinnen en we hadden het over dat ik voor mijn gevoel nooit een rijbewijs hoef te hebben in mijn leven. Nou ja, ik ben dat nu wel aan het doen. Ik ga voor mijn rijbewijs. Ik heb binnenkort mijn theorie-examen. Maar dat ik dus eigenlijk wel altijd vind dat mannen dat wel altijd moeten hebben.
Ook. Dit sluit wel een
dat
beetje
je het
aan
raar
op mijn
vindt als een man dat niet heeft.
Ik ga zo meteen vertellen over wat ik op een date ben gegaan met iemand die een stuk ouder is dan ik. En toen zei ik, vroeg ik aan hem van, oh, en heb je een auto? Je hebt toch wel een rijbewijs, zei hij. En zei hij, nee, ik heb geen rijbewijs. En ik had zoiets van, oh mijn god, ik heb zin om mijn fiets om te draaien.
Dag.
ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het ook heel aantrekkelijk als een man een auto heeft en zegt, ik kom je even ophalen met de auto.
I love it, maar waarom heb jij geen rijbewijs?
Maar ik vind dat sowieso, denk ik...
Ik snap het niet.
Ik vind het wel aantrekkelijk gewoon van partners. Want ik bedoel, Cato heeft ook een rijbewijs en ik vind het hot.
Ja. Misschien is het... Dit is misschien inderdaad ook minder man gebonden. Dit
gewoon
is
meer
van
je wil dat iemand voor je kan zorgen als jij geen rijbewijs hebt.
Nou, de vraag is dan dus of Daniel het anders onaantrekkelijk vindt dat ik geen rijbewijs heb.
Oh ja, zo. Ja,
dat wij het allemaal...
Ik vind het wel... Ik heb vriendinnen... Het is echt heel erg, maar ik heb vriendinnen die relaties hebben met mannen en zij hebben wel een rijbewijs en hij niet. Nou, ik vind dat het meest onaantrekkelijk. Ja, ik ga even mijn vriend ophalen. Ik moet toch echt even mijn vriend ophalen. Waarom haalt hij jou niet op? Ik snap het.
Zo kan hij zichzelf niet rijden.
Oké, nou, dit belooft wat voor het gesprek zo meteen. Eerst eventjes tijd voor post.
Ja. Een leuk bericht.
Ja.
Namelijk, ha, lieve dames. Ik ben de podcast over verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg aan het luisteren. En wil graag al een damn honey yes met jullie delen. Achtergrond, dubbele punt. Twee jaar geleden ben ik geopereerd. De mannelijke chirurg had er waarschijnlijk niet over nagedacht toen hij de instrumenten op mij legde, maar ik heb redelijk grote borsten, dus de instrumenten gleden richting mijn keel. Het was een kaakoperatie, dus ik kon er niks van zeggen en kon minder goed ademen. Geen leuke ervaring dus. De yes is dit. Ik heb na overleg met een vriendin een paar maanden terug alsnog een klacht ingediend bij het ziekenhuis over deze situatie. Ik gaf aan dat ik snapte dat de arts dit niet kon weten, maar dat de ervaring toch erg onprettig was en dat ik graag een excuus van hem wilde en anders van het ziekenhuis vanwege deze ervaring. Ook als hij zich de operatie anders herinnerde. Ik kreeg binnen een week reactie en dat was nog meer yes. Hij bood zijn excuses aan en beloofde om voortaan beter rekening te houden met de patiënt onder het doek.
Nice.
Echt, ik vind het echt vet dat ze nog die mail nog heeft gestuurd.
Ja, ik ook. Vet, ook omdat er al zoveel tijd tussen zat. Ja. Dat je dan toch denkt, fuck it, ik doe het gewoon. Want er was gewoon kut.
Echt een chockerend bericht wel, vind ik weer.
Ja, ik ook.
Ja, het is echt weer een heel goed voorbeeld van dus niet rekening houden met dat een lichaam niet altijd plat is bij de borst.
Maar ik snap ook niet zo goed de situatie, maar daar hebben we het later anders over. Het lag op de borst.
Als je zo ligt en jouw borsten zijn best wel groot en iemand die gebruikt jouw borsten als een soort bijzettafeltje.
Maar waarom zou je überhaupt dan borsten gebruiken?
Nou, dat is blijkbaar dus iets wat mensen
doen. Ja, dat gebeurt bij de tandarts ook wel hoor.
Echt?
Ja, die zouden
allemaal
een blauw dingetje en dan daarbovenop soms instrumenten.
Ja, dat klopt. Dat is zo.
Ik ga dit voortaan in de gaten houden, want ik zie helemaal zo'n tafeltje vormen wat ze zo bij mij ernaast trekken.
Dat is er ook. Volgens mij is dat er ook.
Het is een dubbele situatie.
Maar nu jij dit zo schetst, heb ik het idee dat ik het eerder heb gezien.
Ja, je hebt een tafel met instrumenten. Ik doe echt alsof ik tandarts ben.
Ja.
Een tafel met instrumenten. En daarnaast heb je zo'n blauw kleedje, weet je wel.
Dat kleedje weet ik. Ja, verschrikkelijk. Ja.
Papiertjes en zo. En dan af en toe, als ze gewoon even zo'n instrument even snel moeten husselen, dan leggen ze het even op je...
Op je borst,
Op je borst, ik kan me dit wel herinneren.
En dan rolt het zo.
En dan kan je niet ademen.
Ja, ik wil nog één ding toevoegen. Namelijk dat ik in zorg, of bij de huisarts, standaard, nou ja, elke arts dan ook, ik eigenlijk soort van genoegen neem met wat er gebeurt. Dus als er zoiets gebeurt, dan zou ik er denk ik nooit wat van zeggen. Omdat ik dan denk, ik moet al blij zijn dat ik zorg krijg. Ja. Of zo, weet je wel?
Ja.
Of dat er iemand naar me luistert en mijn probleem nu oplost.
Ze zullen het wel weten wat ze hier aan het doen zijn. Dat Precies. heb ik heel erg altijd de neiging ook, die gedachte. Mm-hmm. Maar zeg er dus wat van.
Ja,
yes. Cool. Oké, ook nog een vraag. Hoi meiden. Ik luister nu al een tijdje naar jullie podcast Love It. Ik hoorde vandaag voor het eerst over een coregasm en moest meteen aan jullie denken. Want dit raakt enerzijds de dagelijke shit waar een vrouw mee moet dealen, maar ook jullie boek Damn Horny. Misschien even iets meer context. Een vriendin en ik sporten sinds een jaar veel samen. En opeens kreeg ik van haar een voice message. Ze wilde iets vragen, maar was heel zenuwachtig en moest superhard lachen. Ze durfde het bijna niet uit te spreken. Het bleek dat zij na lange, intense core-oefeningen last krijgt van coregasms. Een orgasme door een combinatie van het aanspannen van je bekkenbodemspieren, je lage buikspieren en je beenspieren. Ik heb het online opgezocht en er zijn veel mensen die het awesome vinden. Dus je leest vooral hoe je een coregasm kunt oproepen. Mijn vriendin is er alleen wat minder enthousiast over, omdat ze er geen controle over heeft en het dus ook krijgt wanneer ze midden in een groepsles zit en de trainer tegen haar loopt te schreeuwen dat ze door moet gaan. Het roept bij mij een paar dingen op en ik ben heel benieuwd hoe jullie erover denken. Allereerst, wat zijn wij vrouwen toch awesome wezens dat we een orgasme kunnen krijgen tijdens het sporten? Fun fact, iedereen kan dit. Het is niet alleen iets wat mensen met een baarmoeder OID... want ik ben me er hierin gaan verdiepen, dus...
Daar ben ik erg blij mee dat je hebt verdiept, want ik heb vragen.
Oh, oké. Ja, ik hoop dat ik het allemaal kan beantwoorden. Okay. Ask me anything. Maar daarnaast verbaast het me ook dat ik hier nog nooit over gehoord had. Durven we dit als vrouwen dan toch niet te delen met elkaar? Weten trainers eigenlijk dat vrouwen dit kunnen hebben? Ik heb het aan onze trainer gevraagd, Titia. Ik ga zo meteen alles over vertellen. Ja, Titia en ik delen een bootcampleraar. En wordt daar met oefeningen rekening mee gehouden? En meer praktisch, wat kun je doen om dit te voorkomen? Ik ben heel benieuwd wat jullie hierover weten en kunnen aanraden. Liefst Catharine.
Eerst eventjes inventarisatie. Hebben jullie wel eens coregasms gehad?
Nee.
Ik wist niet dat het bestond.
Ik heb wel vaak dat als ik in een bepaalde positie zit en sport, wat ik sport nooit, hè, even voor duidelijkheid. Maar als ik dan nooit een keer ga sporten, dat ik dat gevoel heb alsof ik moet plassen of zo.
Oh ja, maar dat ken
of,
ik wel.
Nee, dat is het
maar,
tegen.
Nou, nu je dit... Kijk, toen ik... Ja, ik vraag me dus af. Ik heb wel eens inderdaad bij bepaalde lessen het gevoel dat ik denk, dit is prettig. Waarom is dit onprettig? En dan is het inderdaad misschien...
Prettig
soort...
of onprettig?
Ja, onprettig omdat je aan het sporten bent. Je bent zeg maar...
Ik heb coregasms. Okay. Ik vind het echt heel velend.
Ja, nou ja, ik heb niet coregasms als in... Er komt niet een hoogtepunt.
Nee, ja, daar,
maar er
ja.
is een soort gevoel wat ik heel onprettig vind. En ik ga gewoon niet meer naar die les toe. Want ik denk, ik wist gewoon heel lang niet waar het aan lag. Maar ik verbond het wel met inderdaad een soort...
Richting orgasme. Ja. Maar oefeningen, wat voor een soort workout was het?
Ja, dus het was een barles. Een bar,
oh mijn god, dit is letterlijk de les geweest. Sorry. Ja.
Oh, maar welke oefening dan?
Ja, dus je bar is een soort, voor de mensen die dat niet weten, een soort pilates-achtige les. Fitness pilates les gebaseerd op balletachtige oefeningen. Ja. En dan inderdaad core dingen, ja.
Ja.
Maar ook wel met je, dus dat je
benen, toch?
Ja. Met je benen op en naar... Sorry, precies. Ik ben nu aan het doen dat je benen op en naar beneden moet
dat
doen.
Dat is een van de oefeningen.
Maar daar gebruik je inderdaad ook je core bij.
Ja, ja en steeds sneller of...
Ja, oh ja.
Dus ik denk dat ik... Want ik ben dus in het midden van een les naar de wc gegaan. Omdat ik dacht ik moet plassen of ik voel druk.
En dat hoefde dus niet.
En eigenlijk. Ik hoefde niet te plassen. En toen ging ik weer terug.
Dan was dat denk ik
goede,
ook, hoor.
Wat een goede aflevering is dit. Ik vind het dus ook niet prettig. Maar ik heb wel het gevoel dat ik er nu vrijwel nooit meer last van heb. En ik weet niet waar dat aan ligt.
Maar
en
doe jij nog wel de bar? Want ik ben dus lang ook gestopt met... Want ik had het bij Pilates, kreeg ik dat. En ik heb ook niet echt dat ik echt tot een hoogtepunt kwam. Maar de hele tijd die aanloop er naartoe is heel vervelend. Ja. En ik kwam wel, want de mensen aan wie we tot nu toe verteld hebben... van of gevraagd heb je ook orgasm, ze reageren allemaal zo enthousiast van... Oh my god, en where can I sign up? Maar het is gewoon heel en afleidend en zo als je aan het sporten bent.
Het is alleen maar leuk als je denkt, oké, nu ga ik even een half uurtje in mijn eentje deze workout doen en het doen. Ja.
En het is dus ook niet iets, dit zou ik dus zelf ook niet kunnen cultiveren thuis, want ik push mezelf thuis helemaal niet. Daarom ga ik niet lekker.
Ja. Geen filmpjes opzoeken, want je kan dus, er zijn online allerlei filmpjes te vinden van, dat heet dan Exactly How to Have a Corgasm van de Women's Health bijvoorbeeld. Maar het zag er heel vermoeiend uit, dus ik dacht meteen, oh nee, laat maar zitten. Want je moet echt wel flink aan de bak om dit voor elkaar te krijgen.
Ja, ja, je moet wel een soort opbouw. Daarom heb ik het dus nu ook niet zo vaak meer. Omdat ik mezelf ook niet meer zoveel...
Ik heb ook begrepen dat het vooral ook dat het makkelijker gaat... als je al een beetje vermoeide spieren krijgt.
Ja, dat klopt. Oh. Ja, je moet echt gewoon echt een beetje uit...
En bloedtoevoer, dat heeft er ook mee te maken, had ik gelezen.
Heeft het iets te maken met je cyclus? Waar je bent in je cyclus?
Geen idee.
Het zou heel goed kunnen. Maar...
Oh, ik zag trouwens, want ik was er ook even ingedoken, dat er dan één zo'n oefeningen ding is. De captain's chair of zoiets. Waar je
dat is geen oefening,
krijgt,
maar dat is een apparaat.
Een apparaat waar je dat dan krijgt. En dan hang je zeg maar soort van in de lucht met je benen in 90 graden. En ik ging even googlen hoe het eruit zag. En ik kreeg bijna weer een orgasme. Dat is precies de oefening waar je gewoon een orgasme van krijgt.
Maar ook als je bijvoorbeeld plat op de grond gaat liggen en dan alleen je benen zo omhoog lift en naar beneden. Omhoog
maar
en naar beneden.
Misschien krijg jij wel nooit die corgasms, Nidia.
Omdat
jij
niet hard genoeg poept.
Nee, juist andersom. Omdat jouw spieren nooit vermoeid zijn.
Oh ja. Ja, we hebben gewoon oneindig uithoudingsvermogen. Ja. Ik ben na 1 seconde hartstikke dood.
Ik had dus aan Mark gevraagd, onze trainer, van ken je dit? En hij had een voiceberichtje teruggestuurd.
Okay.
En hij moest wel lachen. En hij zei, nou nee, ik wist niet dat het bestond. Ik pas mijn oefeningen er ook niet op aan. Het is misschien ook maar goed, want als je wel je oefening erop aan gaat passen, kan je het ook zeg maar andersom erop aanpassen. Ja. Om juist de vrouw in de mensen in je groep, nogmaals. Ja, want het kan dus bij allebei.
Ja.
Bij iedereen. Maar nee, hij wist het niet. En hij eindigt voor zijn bericht van... Wat wil je verder? Wil je verder nog iets van me qua informatie?
Oh,
wat nee.
Ik wil dat maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of... ik weet dat ik niet de host ben van deze podcast. Maar
ja, of luisteraars
of
hebben.
Of
ik ook.
Mannen zijn.
Oh, yeah.
Die het ook hebben.
Die het hebben.
Ja.
Ja,
maar
of,
ook gewoon luisteraars. Ik wil luisteraars. Weten hoe dit meer een ding is. Want
nu
er
denk
wordt...
ik eigenlijk, nu we dit bespreken... En wij drieën het allebei, alle drie al herkennen,
iets
denk ik wel, dat er veel luisteraars zijn.
Ja, maar de dingen wat ik dan de irritant aan vind, is ook, zeg maar, in die brief is het al een soort van, nou, die vriendin die schaamt zich. En als je artikelen overleest, is het allemaal zo hush, hush. Oh, wist je dat dit kan?
Ja.
Oh ja,
en
wat kan je
en praat
doen?
Er liever over, want dit is net zoiets, net als dat gesprek met over afscheiding en wat normaal is, zeg maar. Het moet eventjes een beetje
Ik ben er wel echt letterlijk mee, ik ben wel echt gestopt met die bar lessen, omdat het gewoon zo oncomfortabel, omdat ik telkens het gevoel had na een paar minuten, 10 minuten, 15 minuten, 20 minuten of zo, dat ik gewoon moest plassen, maar dat was dus blijkbaar een corgasm.
Ja, dat is nu al het vermoeden.
Maar ik herken dus wel heel erg dat gevoel van die vriendin die dan, dat je dan dat voelt en dat dan de docent je pusht om harder door te gaan. En dat je denkt, maar ik ben hier aan het klaarkomen. dat denk ik dan niet. Maar zeg maar, dat dilemma dat je denkt, er is een reden waarom ik niet door kan gaan, maar ik kan niet uitleggen waarom nu of zo.
Nou ja, dat zou dus eigenlijk wel fijn zijn als het iets meer gangbaar is. Zodat je kan zeggen, ik heb even...
Ik heb een corrie. Pauze.
Licht er even uit. Ja, want het antwoord dus op de vraag van wat kan je dan doen daartegen? Ja, en dus niet zoveel. Ik had dus online gevonden, you should avoid any exercise that causes you to have one. Ja,
dat
als
is
je
nog niet echt een tip natuurlijk.
And if you feel a corgasm coming, dan gently come out of the exercise and move on to your next move. Ja, dus basically dus gewoon... niet meer naar de barclass gaan eigenlijk. Want
en scheid hebben aan wat de docent vindt of je wel of niet je best doet.
Dat sowieso.
Ja. Maar want... dat is sowieso een goede tip. Want als er iemand naar jou schreeuwt om jou te pushen... ze kunnen je niet dwingen om iets te doen natuurlijk.
Nee. En je weet heus zelf wel of je gepusht wil worden... of dat je zegt...
Ja, laat maar. Dat is een beetje sporteigen toch? Van je moet doorgaan en je moet... Er zit veel meer in dan dat je denkt dat erin zit of zo. Weet je wel? Dat idee.
Dat ja. Door.
Dat is wat ik dan sport is, denk ik.
Ja, ik heb toch iets bedacht wat je kan doen.
Nou.
Je kunt van tevoren naar de docent toe gaan... Want zeg maar bij yoga en bar en dat soort dingen vragen ze toch altijd... Heeft er nog iemand een injury?
Heeft er nog iemand iets? En dan zeg je...
Ik heb maar vroeg orgasms.
Dan gaat die hand, die schiet al zo de lucht in.
Nee, maar je kunt het dus ook doen voordat het klassikaal gevraagd wordt. Kan je een keer naar die... Als het altijd de vaste docent is, kan je een keer naar die docent gaan. En kan je hoeft niet eens...
Te zeggen wat er aan de hand is.
Je kan zeggen, soms stop ik een beetje. Ik heb gewoon een beetje... misschien ik heb dus MS. Dit gaat over mij. Dit gaat niet over... Dit is geen hypothese.
Dit gaat even voor jou.
Omdat ik daardoor... daarom kwam ik op het idee. Omdat ik daardoor verschillende rare dingen niet kan. Zeg ik nooit dat ik een injury heb of zo. Want het is voor mij elke keer anders wat ik wel of niet kan. En ik doe gewoon liever zelf. Ik vul het gewoon liever zelf in op het moment. Dus als het lessen zijn waarbij iemand zou pushen. Bij die docenten ga ik dan van tevoren er naartoe. En dan zeg ik niet eens dat ik MS heb. Dan zeg ik gewoon ik heb gewoon last van verschillende soorten. Gevoelstoornis. Of ik zeg een ander vaag begrip waar ze dan niet op door durft te vragen. En dan zeg ik daarna. En ik weet zelf wat goed is.
Ja, precies.
Dat zeg ik dan daarna. En dus als ik even niet meedoe, dan ligt het daaraan. En dan hoef je voor de rest geen zorgen meer te maken.
Gevoelstoornissen is de keyword.
Gevoelstoornissen.
Ja.
Dat is het.
Maar heb jij dus wel eens in zo'n situatie gezeten en dat je dan toch doorging, want de trainer die wilde dat?
Nee, de enige keer dat ik echt klaar ben gekomen was die keer in de touwen. Toen ik acht was en de touwen moest klimmen. En dat ik boven in de les klaar kwam.
Op de basisschool.
Ja.
Dat is Marilotte's allereerste orgasme.
Ja, dat was in de touwen. Was in de touwen. En dan hing ik helemaal bovenaan tot een hoogtepunt te komen.
Kop.
En ik dacht echt, wat de fuck is dat?
Oh mijn god. Hoe hou je dan nog het touw ook vast?
Ben
je
niet knap,
naar beneden? Ik was er met mijn hele lijf, zat ik er zo. Want ik zat... Ik sla altijd mijn been over elkaar en daar zit dan de touw tussen. Ja. Dus ik hing gewoon zo.
Oh mijn god.
Maar dat is niet een corgasm geweest.
Nee, dat is geen corgasm. Nee. Maar ik associeer het natuurlijk wel heel erg ook met sport zeg maar.
Ja,
zeker. Maar ik heb het nooit zo ver laten komen dat ik daadwerkelijk een orgasme heb. Want ik laat me niet pushen. Want ik ben een rebel. En ik denk altijd als iemand schreeuwt tegen mij, ja, moet door. Dan denk ik, hell no.
Oh ja.
Dus dat gebeurt niet.
Heerlijk onderwerp.
Ja.
Leuk. Ik hoop dat we weer een klein taboe doorbroken hebben. Sponsortijd.
Sponsortijd.
Ja, want deze aflevering wordt hartstikke mede mogelijk gemaakt door Nextory.
Nextory. En jazeker, gaan we weer. Dat is Nextory.
Lekker Marilotte.
Streaming service voor luisterboeken en e-books met meer dan 300.000 boeken in de app.
Voor Nextory selecteerden we een lijstje met onze favoriete boeken. En die kun je via de app lezen of luisteren.
En zitten onze eigen boeken daarbij?
Oh ja, zeker. Van een beetje ongegeneerde zelfpromotie zijn wij niet vies.
Je vindt er onze eerste twee boeken, ingesproken door onszelf. Ons pamflet Damn Honey en onze handleiding voor feministen, getiteld Heb je nou al een vriend? Waarin we reageren op 50 shitopmerkingen die je als vrouw of non-binair persoon nog wel eens naar je hoofd geslingerd krijgt. Zoals, ben je ongesteld of zo? Of, je mag tegenwoordig niks meer zeggen. En dan komen wij met scherpe reacties. Zo van, ja, nee, maar, bam, bam, bam. Snap je?
Echt scherpe reacties, inderdaad. Onze seksverhalenbundel Damn Horny staat ook in Nextory. En daarvoor hebben we iemand met een zwoele stem gevraagd om die voor te gelezen.
Ja, fun fact, met die iemand had ik ooit een Tinder match. En she delivered. Heb ons eigen verhaal dus net teruggeluisterd op Nextory. Voorgelezen door haar en ik ging helemaal lekker.
Kreeg geen kleine listengasm?
Nou ja. Ja,
was het is ook een beetje om vooruit te lopen op het dategesprek wat we zo meteen hebben. Als je date op niks uitdraait, kan je er wel misschien dus nog een stem uithalen die dan je erotische bundel laat voorlezen.
Is maar gewoon iets. Dat een voorbeeld, ja. Onze boeken luisteren en meer. Maak dan gebruik van de 50 dagen durende gratis trial.
Ga daarvoor naar nextstory.nl/dam en vul daar de vouchercode honey50 in. Je kunt opzeggen wanneer je wilt.
50 dagen?
Ja.
Dat is echt lang.
Ja.
Dat is
lang. Je kan al die boeken van ons dat was het ook 10 keer luisteren.
N-A-X-T-O-R-Y.
Allemaal.
N-A-X-T-O-R-Y.
Y.
We moeten het even hebben over daten. Want hoe doe je dat eigenlijk als feminist? Hoe beweeg je je door het verraderlijke datelandschap op zoek naar iemand of iemanden die bij jou passen?
Het onderwerp leeft behoorlijk bij onze luisteraars. Want we hebben er een story over gemaakt en we kregen heel veel vragen binnen. Dus let's go. Te beginnen met een korte situatieschets. Zijn jullie aan het daten? Vinden jullie het leuk? Vind je het niet leuk? Is er in het verleden veel gedate? Een soort van korte je date
samenvatting.
Story. Ja, okay. Gaat ie maar.
Ik ben denk ik nog nooit verliefd geweest. Ik heb een date gehad.
Is dit de date die ook in Blend te zien was?
Oh ja, nee.
Oh, oké.
Nee. Daar heb ik erg van genoten.
Ja, ik heb daar ook erg van genoten. Ik vond het heel leuk om te kijken, die aflevering.
Ja. Oh, dan zal ik jullie zo meteen wat over vertellen. Ook.
Okay. Oh, graag. Ja.
Ik ben nog nooit verliefd geweest. Ik heb net een date gehad, denk ik, vorige week of zo met iemand. En that's it. Maar ik ben single and ready to mingle. All day, every day. Voor de mensen die hier luisteren en je vindt me sexy, 06.
24. Een slide in haar DM. Maar is daten iets wat je leuk vindt? Of is het een noodzakelijk iets wat erbij hoort?
Ik vind contact heel leuk. En ik heb denk ik, mijn allereerste date was, ik denk echt 3 jaar geleden pas of zo. Want ik wist niet echt wat een date was. Weet ik veel wat dat was. Maar
heb je wel eens dates gehad waarvoor je achteraf pas wist dat het een date was? Dus dat je misschien wel dat je denkt, oh, dat jij het ervaarde als vriendschappelijke dingen, maar dat je denkt, oh, misschien was dit eigenlijk wel een date.
Oh ja, nee, ik denk het niet.
Nee,
ik denk het niet. Maar ik vind daten wel uiteindelijk wel leuk. Ik hou gewoon zo van aandacht. Echt zo fijn als iemand zo lekker naar het kijken
naar je vraagt
is,
en zo.
Naar je vraagt, lekker geïnteresseerd, weet je wel.
En vind je dan ook leuk om geïnteresseerd terug te doen? Dat wel, ben je geïnteresseerd in de ander?
Dit gaat arrogant klinken, maar ik ben altijd geïnteresseerd in de ander. Okay. Toen dacht ik, er komt een heel ander antwoord.
Oh ja? Wat dacht jij?
Ik ben totaal niet geïnteresseerd in
een ander. Niemand is interessanter dan ik.
Ja. Of zeg maar, het is logischer dat mensen geïnteresseerder zijn in mij dan ik in hen.
Ik dacht meer over zoiets. De ander gaan.
Oh ja, nee ik ben altijd geïnteresseerd in een ander. Ik vraag altijd door. Maar ik heb altijd ik vind altijd heel erg leuk als dat ook weer terug naar mij toe is, zeg maar.
Mm-hmm. Ja.
Dus ik weet dat ik altijd een leuke datepartner ben.
Ah ja.
Snap je zo? Althans, dat gevoel heb ik.
Ja, omdat je er bewust mee bezig bent, vraag terugstellen. En dat een beetje gelijk oploopt.
Ja, precies. Ja. Dat denk ik inderdaad wel. En ik vind het ook gewoon heel leuk om lekker vertroeteld te worden, zeg maar. Maar ik denk dat het komt waarom
iemand
ik
die je even ophaalt met de auto.
Bijvoorbeeld, bloemetje love it. I love it. Lekker van betalen, weet je wel. Lekker vragen wat we daarna nog gaan doen. Nog een wandeling, een ijsje. I love it. Echt zalig.
Ik heb helemaal zin om met je op date te gaan. Nog een wandeling, een ijsje. Dan heb ik een bloemetje mee. Hartstikke leuk.
Maar ik
heb geen rijbewijs.
Ik denk dat het
gotta run. Nee. Fatima has left the building.
Ja.
Maar ik denk dat het komt dat ik heel lang niet heb gedate en ook niet ooit echt verliefd ben geweest. Denk ik dat het ook komt omdat ik gewoon heel lang moest accepteren van dit is hoe ik eruit zie, dit is hoe mijn lichaam eruit ziet, dit is wat mijn, weet je wel, dit is mijn huidskleur, dit is wie ik ben. En dat ik heel lang dacht van, we gaan even dieper hoor, dames. Dat ik soort van niet deserving was van liefde of aandacht of al die dingen. En dat ik denk ik echt pas sinds 3 jaar nu ook steeds meer mensen om me heen zie die dik zijn en verliefd zijn. Of moslim, dik en verliefd zijn, weet je wel. Dat ik denk, oh ja, nee, dat verdien ik ook. En dat ik daardoor wat meer zelf gewoon wat chiller voel. En naar buiten dat straal. En dat trekt dan weer ook andere dingen aan.
Ja, dus ja. En die representatie eigenlijk, dus dat je andere mensen ziet die op jou lijken. En die dus daten of weet ik veel, leuke dingen meemaken. Was dat het specifiek wat jou dan van over de streep trok? Van, oh hey, ik kan en mag dit ook en...
Ja, dat in therapie.
En therapie, oké. Ja.
Zelfhaat en zo van je aftrappen. Ja. Dat je op een gegeven moment denkt, hey, de wereld, hallo. Ja. En dat je daar dan zin in hebt.
Ik doe nooit hakken, maar ik dacht, oh, ik ben lang en dik. En lang en dikke mensen mogen geen hakken dragen.
Die moeten zo min mogelijk ruimte innemen.
Precies. Maar toen zag ik Lotte, hoe heet ze ook weer?
Van Eyck.
Lotte van Eyck. Sexy bitch. Mm-hmm. I love it. Zij is gewoon, ze trekt aan wat ze wilt. Ze is heel dik en ze trekt gewoon formfitting kleding aan en hakken en weet je wel, met haar partner. I love it. En dat heeft ook wel echt, dat soort mensen hebben heel erg geholpen.
Ja.
Dat soort van, je mag echt zijn wie je wilt en je kan mooi zijn en mensen kunnen jou ook echt mooi vinden, weet je wel.
En als je dan, want we hadden, ik gooi er maar gelijk een vraag in. Iemand die zei ook, dating as a fat woman, ben na 10 jaar weer single en bang voor de vleeskeuring op apps.
Ja.
Wow.
En dat snap ik wel.
Ja.
Want je vraagt ze tips.
Tips? Oh, vraagteken.
Tips?
Ja, own it, man.
Ja,
doe gewoon booty pic of zo.
Mag ik vragen of je op de apps zit?
Ik heb op de apps gezeten. Maar ik vind het heel leeg. En ik denk dat ik heel veel seksueel contact krijg.
Ja.
Dus weet je wel, van... nice, looks and chill, weet je wel. Wat echt super lame is. Wie zegt dat nou eigenlijk?
Nu nog ook.
Ja, nu nog.
5 jaar
geleden. Ja, precies. Of ik wil je knuffelen. Heb je dat wel eens gehad? Je kent me niet.
Nou, wat?
Ik zei, je kent me niet. Maar...
ja, precies. Nee, ja, ik krijg niet... Nou, misschien dergelijke dingen wel, inderdaad. Maar ja, ik negeer... Ik unmatch gewoon meteen als mensen iets doen wat me niet zint. Want daar is de app voor.
Ja.
Doe even je dating story.
Ja.
Ik date wel eens. Dat is het, denk ik, de beste omschrijving. En daar heb ik het dan over met Nidia en Marilotte.
En wij zijn graag luisteraars.
Een leuke anekdote is dat ik een keer een date had in een park. Oh, ja. En terwijl ik die date had, was Marilotte toevallig ook in het park. En die heeft toen vervolgens secret foto's lopen maken.
Alles subtiel vastgelegd. Ja. Dat ik weet hoe erg Titia ervan houdt. Om later alles te analyseren. En dan is het gewoon super fijn om beeldmateriaal te hebben.
Afstandje ook, weet
die kan
wel.
Ik dan erin.
Ingezoomd.
Zo zag het eruit.
Weet je nog dat je daar liep, je hand in hand? Daar was je
aan het
tongen. Whatever. Ja,
dus dat. Ik weet niet. Ik heb niet meteen een heel diep verhaal.
Maar vind je het leuk?
Vind ik leuk. Op de apps?
Ik zit op de apps. Vind ik niet per se altijd een aanrader. Maar ik vind het wel leuk om soms te doen. Ik heb daar ook een haat-liefde verhouding mee met de apps. Ik zit op de apps. Ik vind daten is ook double-edged zwaard.
Ja.
Een zwaard met de zwaar kanten.
Een zwaard dat snijdt aan 2 kanten.
Precies.
Waarom dan?
Nou, omdat...
Sorry, dat klonk heel agressief.
Ja.
Waarom dan precies?
Nou ja, zoals jij daten omschrijft, ik ben daarbij.
Ja.
Weet je, ik kom super gezellig. En ik vind dat ook heel leuk. En er zijn heel veel dingen leuk aan daten. En gewoon dat constante gevoel van potentie. En avontuur. En mensen leren kennen. En wordt het leuk, wordt het niet leuk. Maar het is ook soms wel, als je heel veel dates achter elkaar hebt waarvan je denkt... Wie is dit echt of zo? Waarom ben ik aan het daten? Ik voel geen klik. En dan ga je dan afvragen van... ligt het gewoon aan mij? Heb ik niet... hoe zeg je dat? Dat je de date niet per se heel, heel spannend of thrilling... Of dat je niet bijvoorbeeld seksueel tot iemand aangetrokken voelt. En dan ga je op een gegeven moment twijfelen... ligt het misschien gewoon aan mij, ben ik gewoon ongeïnteresseerd persoon geworden of zo. En dan heb je weer een date opeens waarbij dat dan niet zo is, waarbij alles vanzelf gaat. En dan denk je, oh nee, het ligt niet aan mij. Mm. En dan is date opeens weer leuk en dan ligt de wereld opeens weer aan je voeten. Mm-hmm.
Maar meer zeg maar die pijnlijke momenten dat je dus denkt van, oh, misschien ben ik wel niet leuk.
Nee, maar ik denk niet per se... ik ben niet leuk, maar gewoon ik ben geen match met mensen.
Oh, zo. Gewoon überhaupt. Oh. Je bent niet. Ja, oh, ik ben geen match met mensen. Ik wil niet meer daten. Ik voel niks meer bij daten. Soms.
Maar dat, ik bedoel, dat kan ik natuurlijk ook wel hebben over andere dingen.
Ja.
In het leven is niet uniek voor het daten.
Nee.
Herken je dit, Fatima?
Ja, heel erg.
Oké, gelukkig. Ik moest even bevestigen.
Ja. Nee, maar ik herken dat. Dat je gewoon denkt van.
Andere mensen worden maar verliefd de hele tijd op elkaar.
Ga ik wel iemand vinden? Want ik doe zo mijn best. Dat bedoel je dat een beetje? Soort van?
Ja, of ik doe mijn best. Of meer soort van. Er zijn namelijk momenten in mijn leven geweest dat het wel gelukt is en heel leuk was. Mm. Alleen als het dan zeg maar een paar keer achter elkaar niet lukt of zo. Of niet per se spannend is het daten. Dan denk ik wel, wat doe ik hier?
Ja.
Mm-hmm. Dan kost het gewoon.
Heel veel energie.
Energie.
Ja.
Maar ja, ook om. Ja, dan kost het energie. Want je moet wel weer helemaal voorbereiden op een date. Maar dan is het inderdaad, als het dan wel weer leuk is, dan is het weer top. En ik moet zeggen, als de zon schijnt, dan is het ook altijd veel leuker om te daten dan als de zon niet schijnt. En dan heb ik ook zin om te daten. En dan denk ik, oh, had ik nou maar iemand om mee te daten. Zelfs als ik de persoon niet heel leuk vind, vind ik het prima om te daten.
Ja. Heel herkenbaar.
Die beschrijving ook van dat constante gevoel van potentie. Dat is helemaal wat daten inderdaad is. En waar je energie van krijgt.
Ja.
Ja, en ik vind de aanloop heel leuk. Bijvoorbeeld mijn vriendinnen-app in een groeps-app.
Ja.
Screenshots sturen. Vind ik heel leuk. Foto's van mijn outfit. FaceTimen naar de date toe. Heel leuk. Heel leuk.
Met wie FaceTime je?
Met vriendinnen.
Oh.
Je FaceTime met vriendinnen na of voor de date? Of tijdens?
Voor de date, na de date en tijdens. Soms appjes sturen.
Tijdens. Ja, helemaal
ja, 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 absoluut.
Maar dan is het ook gewoon een gemeenschappelijke gebeurtenis natuurlijk. De daten doe je samen.
Het is zo leuk.
Ik ga Fatima ook voortaan FaceTimen voordat ik
een FaceTimen echt.
Ja, echt leuk.
Oké.
Mijn korte tip, want ik werd geïnspireerd door jou. Want ik moest daar opeens aan denken. Want ik vroeg, met wie FaceTime je? Want wat ik dus wel eens doe voor een date, FaceTime ik even met de persoon met wie ik de date heb. Want
dat zou ik dus niet durven.
Nee, oké, het is ook verschrikkelijk eng. Maar het idee dat je het, als je een beetje zenuwachtig bent, dat heb ik wel eens. Of zenuwachtig, of je weet niet zeker of het een moordenaar is.
Ja, absoluut.
Dat soort dingen. Of je weet het gewoon niet. En als je dan even, of je bent heel bang voor het awkward begin.
Ja.
Dit geldt eigenlijk vooral. Date via de apps. Want andere mensen heb je, als je gaat daten, misschien
die
wel
eens
gesproken.
Wel. Ja.
Of in ieder geval een blik meegewisseld. Maar wat ik dan wel eens doe, dan bel ik gewoon even van, hey, ik kom eraan of zo. Zeg maar gewoon zo'n soort, praktische laatste vraag.
Dan is het ook niet zo eng, omdat je gewoon weet in welke rol je belt. Namelijk om aan te kondigen dat je eraan komt.
Ja, of zeg maar, hoe laat zal ik er zijn? Zeg maar echt gewoon dat soort hele basale rare dingen. Of rare praktische dingen. Daar bel ik dan gewoon even voor.
Ja, en je ziet dan dus meteen of die persoon dus het plastic al aan het ophangen.
Oh my god.
Hallo, lekker bitch.
Nidia luistert heel veel moordpodcast.
Hey, er komt een nieuw seizoen van Dexter, hè?
Echt? Nou, dat is de plastic. Maar
overigens hoef je niet te.
Sorry, als hij een beetje hard was.
Je hoeft niet te FaceTimen. Je kunt ook gewoon. Ik doe dit ook gewoon bellen. En je doet allebei de personen, denk ik. Ik weet niet of ik. Zo interpreteer ik dat. Ik doe je een plezier. Want die andere persoon heeft jouw stem ook al gehoord.
Ja.
Dus het is voor jullie
is even
allebei.
Druk van de ketel.
Er is wat druk van de ketel.
Ik vind dit echt een goede tip.
Nou, we kunnen de podcast afsluiten.
En wat voor soort dates doen jullie?
Zijn je actieve daters? Of ga je liever wat.
Ga je wandelen? Drinken, ga je wandelen? Zitten, ga je naar buiten? Of ga je bij jezelf? Ga je thuis af?
Nou, oké. Ik vind een eerste date moet eigenlijk gewoon heel normaal zijn, over het algemeen. Gewoon een hele normale date.
Maar wat is normaal?
Wat drinken. Als je van wandelen houdt, een wandeling maken. Terrasje. Ik denk, eigenlijk vooral als je de persoon nog niet echt kent. Of als je nog heel erg moet aftasten. Je moet niet een super ingewikkelde date. Ja, Fatima is met me eens, zie ik aan de...
geen commitment, meid. Geen stel commitment je voor je wil date. Weg.
Ja, en dan zit je daar
te bolderen met iemand.
Te bolderen.
In nieuwe gein.
Exact, exact.
Dus met wat van dat wittige dingen op je hand. Ja, nee, nee, dan kan je niet meer weg.
Het moet iets zijn waar je weg kan. De eerste date moet gewoon... En de eerste date moet ook gewoon een beetje awkward en kut zijn. Zeg maar, of niet awkward en kut, maar zeg maar, het moet niet een fantastisch festijn zijn. Want het moet gewoon even aftasten. Want dat kan het altijd nog worden. Je kunt altijd, terwijl je dat drankje aan het doen bent, zeggen, hé, ik heb toevallig mijn bolderschoenen bij me.
Zullen we even naar Nieuwegein? Zullen we even naar Nieuwegein? Ik heb dat witte spul mee voor op je handen.
Dat kan altijd nog. En andere dates is totaal ook afhankelijk waar de andere persoon mee komt. Wat de vibe is die je met iemand hebt.
Ja.
Want met sommige mensen heb je... Ik heb trouwens wel een keer op een eerste date ge-evoiled. Weten jullie wat dat is?
Nee.
Is dat met... Nee, ga verder. Wat is het?
E-foilen is electronic foilen. Nu weet je nog steeds niet
is
wat foilen is.
Dat waterding, toch?
Ja, dan ga je een soort van... Dan zweef je een soort van in de lucht op een soort skateboardje. Ja.
Een soort heel klimaatverwoestend entertainment waar je wel heel blij van wordt.
Dit heb ik...
Ik snap hier helemaal geen...
Wat? Oké.
Okay. Ja, wat is een spuitmachine waar zo'n water uitkomt?
Is het een spuitmachine?
Toch? Een soort van jetpack, maar dan met water.
Oh ja, nee. Er zit een soort propellertje onder.
Oh.
En die gaat zo hard. Dus het is een soort surfboard met een soort staaf eraan. En er zit een soort propellertje onder. En die gaat zo hard dat je op een gegeven moment de lucht in bent voor zeg maar bijna een meter. En zo beweeg je voort.
Oh ja. Cool, oké. Okay. Leuk. Oh, leuke date.
En, maar dat was wel met iemand. Date. Dat was wel met iemand die ik gewoon een bepaalde klik had in de chat dat het kon of zo. En ik had hem al ontmoet.
Mm. Oh, okay.
Maar niet bewust ontmoet. Maar zeg maar, toen we de match hadden, zei hij, we hebben elkaar ontmoet.
Oh, oké. Okay.
Maar actief is gewoon als het zo komt of zo. En ik vind het wel leuk om iets te doen. Misschien is dat ook beter voor een tweede of een derde date of zo.
Mm-hmm. Nou kijk, als je de activiteit echt heel leuk vindt en je denkt, dat ga ik anders nooit meer doen, dan kan je net zo goed, maar dan doe je het meer voor de activiteit en als dan die persoon stom is, dan heb je de activiteit nog.
Ja, precies.
Tijdens de activiteit kan je ook bijvoorbeeld elkaar helemaal niet echt leren kennen.
Dit is wat ik zeg, altijd. Als ik één ding zeg, is dat het. Dat is niet waar. Maar dit klopt echt. En ik denk ook wel dat de eerste date inderdaad iets moet zijn wat normaal is, omdat de tweede date altijd moeilijker is dan de eerste date. Snap je wat ik bedoel?
Oh, goeie.
Maar de eerste date heb je, oh my god.
Alles is nog nieuw.
Ja, alles is nog nieuw.
Je kunt alles nog vragen.
Ja, of het is heel leuk en dan loop je weg met, oh my god, het is heel leuk. Of het is niet zo leuk en je denkt, maar voor het voordeel van de twijfel en we doen een tweede date.
Mm-hmm.
En dan moet de tweede date iets zijn wat...
Waar je het in de eerste date over hebt gehad.
Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, maar ook dat een tweede date kan iets meer van een activiteit zijn, vind ik.
Wat is een activiteit die jij wel eens op een date hebt gedaan waarvan je denkt, oh, dat is een goede dateactiviteit?
Ik ben echt een lui persoon. Ik zou dus nooit zo snel een activiteit...
Ja, ook niet hoor. Ik het al mijn dates
oh,
gewoon...
God, ik heb één keer een blind date gehad en we gingen hardlopen.
Nou god, ik sta dat lijkt me nou echt de hel.
Nee, maar Nidia, dat vind ik dus niet. Dat vind ik dus geen slecht plan. Want als jullie allebei al hardlopen...
Ja.
En het is een gedeelde, het is zeg maar een gedeelde interest.
Ik kan zeggen, je kan praten ook... tijdens het hardlopen. Okay, nee, dat zou ik dus niet kunnen.
Je gaat dit niet doen als je niet kan hardlopen. Want dat is niet handig. Dat snap ik. Maar... Het voordeel is wel als je hardloopt samen. Je hoeft elkaar niet de hele tijd aan te kijken. En je kan toch best wel even een half uur een goed gesprek hebben over bijvoorbeeld exoplaneten.
Ja.
Waarover wij het gehad hebben. Want daar deed hij een PhD in.
Top.
Ja, wow. Dat werd dus niks.
Maar elkaar niet kunnen... Ik vind het wandelen totaal overrated op daten. Ja. Helemaal tijdens de eerste date. Of zeg maar, ik vind... Je kunt wel een klein beetje wandelen. Ik ga een etikettenboek schrijven over daten. Dit kan wel, dit kan niet. Je kunt wel een klein beetje wandelen op een date. Maar het probleem van wandelen... Zo van, je hoeft elkaar niet aan te kijken. Maar het elkaar niet aankijken scheelt ook, zorgt er ook voor dat er dus
afstand,
klik,
afstand is.
Dus ja, en
want
dat
je wil juist elkaar aankijken.
Ja, ja, zoals
een beetje
ik net even voor de aflevering even voordeed.
Ligt het misschien wel aan hoe makkelijk je daarin bent, hè?
Oh, oké.
Okay. Ja, denk je?
Terug.
Ik weet niet hoor.
Nou, als je dat heel spannend vindt, dan is het dus juist prettig om dus te beginnen met gewoon even een wandeltje. En dan ken je elkaar wat beter. En dan is het misschien wat minder, nou, nu zitten we hier tegenover elkaar.
Ja, nee, precies. Maar je kan ook, het kan ook grijs zijn.
Precies.
Dus een stukje lopen en dan op een bankje zitten.
Ik heb wel onlangs een date gehad waarvan die persoon zei, zullen we wandelen of zo? En toen zei ik, of toen hadden we het erover, wat zullen we doen? En toen zei ik, ik wil wandelen, maar gewoon ergens naartoe. En dan daar zitten.
Ja, met
want
een
ik
doel.
Vind, ja, en dan is inderdaad het begin niet. Maar je kunt niet de hele date wandelen. Want dan heb je iemand niet in zijn gezicht kunnen kijken. Want dan moet je wel echt heel erg je best doen om te kijken, wat is onze vibe?
Ja.
Trouwens, nog een laatste vraag. Antwoord op jouw vraag. Museum. Vind ik een heel leuk idee. Ik heb daar echt van genoten.
Welk museum?
Mijn favoriete museum. Ik denk dat ik een van mijn stedelijk.
Oh ja.
Ik ben echt een van mijn favorieten.
Goeie.
Wandelen,
ook handig eten. Als je allebei een museumjaarkaart bijvoorbeeld hebt.
Ja, dat heb ik niet. Maar dat is wel heel handig. Dat soort dingen zijn heel handig. En naar de bioscoop gaan.
Ja, wel, want dan dat is dus nul elkaar leren kennen.
Dan heb je wel daarna iets om over te praten.
Precies. Goede en dan ligt er aan. Ja, het, als tweede date natuurlijk.
Natuurlijk.
Let jullie op. School dating, dames.
Oh, en taking notes. Vraag, wat is dan de ideale duur van een eerste date? Zeg maar, wanneer zou je, als je het bijvoorbeeld niet zo leuk vindt, wanneer kan je het afkappen? Want volgens mij is afkappen, dat was altijd mijn allergrootste probleem. Want ik zat soms wel eens 4 uur met mensen. En dan dacht ik echt, god. Maar ik kom hier niet uit. Ik weet niet hoe ik moet zeggen dat ik niet meer wil.
Een uurtje.
Wil niet meer.
Ja.
Ik vind, als je ook gewoon direct... Kijk, je kan al direct zijn van... Hey, luister. Ik merk dat het niet werkt. Of ik
doe je
merk,
dat?
Doe je dat? Want ik
ben sowieso
nu
heel
zou ik daar zijn. Maar ik was daar 4, 5 jaar geleden echt niet, hoor.
Wat is een tip om dat te kunnen? Want jullie, volgens mij kunnen jullie dat allebei. Gewoon eerlijk zijn. Communiceren in een date.
Nou, ik denk dat het bij mij... ik trek liever de...
De pleister erop.
Vanaf. Ja, gewoon meer van... Net zoals dat ik tegen iemand zeg van... Ik vind jou best wel leuk. Wil je met mij op een date?
Dat zeg je ook gewoon.
Dat zeg jij
gewoon.
Ja?
Oh my god.
Ik, ik laat je zo meteen zien. Op school. Ik heb een jongen eergisteren een berichtje gestuurd met... hey, was super leuk je te ontmoeten. Lijkt me leuk om met je af te spreken. Jij en ik, date sticker.
Wat is date sticker?
Date, vraagteken en toen een sticker gestuurd op WhatsApp.
Wat voor sticker? Comic relief of niet?
Een sticker van een man die zo met zijn hand doet en met zijn hoofd beweegt. En zo heel
leuk.
Blij is.
Oh, wat leuk.
Volgens mij was dat hem. Zeg ik ook wel eens tegen mensen van... hey, ik vind jou wel leuk. En ik vond het heel gezellig. Maar ik denk op deze manier niet. Weet je wel? En dan soms om te verzachten, maar dan kan je zelf wel een beetje een probleem brengen. Door te zeggen... Het lijkt me leuk om op een andere manier een keer af te spreken. Of zoiets. Nog een keer.
Terwijl
dat
je
moet je niet doen.
Niet
nee, beter van niet.
Dat moet je niet doen.
Maar zoiets vloep je er dan uit op het moment zelf. Want je denkt, ik wil het iets liever zeggen. We kunnen nog een keer iets anders doen. En dan heb
maar
je het al gezegd.
Maar dat laatste aanbod is wel makkelijker in te trekken.
Ja.
Na afloop.
Ja, precies. Maar het is, tenzij je iemand hebt die jou wel graag wil zien. En dat hij denkt van, oh, deze vrijblijvendheid. Dat ga ik doen. Of hier ga ik achteraan of zo.
Ja, en wat er ook... Dat is, ik kan dat, wat jij zegt nu, dat kan ik alleen bij mensen die ik zelf dus niet per se heel leuk vind. Als ik iemand leuk vind, dan kan ik niet op de date heel eerlijk zijn. Dan word ik gewoon een beetje zo nerveuzig.
Waarom zou je dat dan doen?
Ja, want dan wil je ook niet zeggen van...
Nee, maar het ging over een soort van goed kunnen communiceren.
Oh,
nu komt het over alsof ik de hele tijd op elke date super zelfverzekerd ben. Dat is helemaal niet zo.
Nee.
Het is alleen zo dat als ik inderdaad iemand... wel, weet je wel, wel gewoon een goede klik met iemand heb, maar ik voel het gewoon niet of zo. En dan, ik vraag dan ook wel eens van, hey, wat vind jij van de date? Dat is eigenlijk al...
Evalueren tijdens de date.
Ja, maar dat kan als je toch niks ermee wil, dan is dat ook niet zo'n groot probleem of zo. Want dan, en wat daar heel leuk aan is, want dit wilde ik even gezegd hebben, want anders dan wordt het een soort van negatief afwijsding. Maar waarom ik dat ook een beetje doe, is soms breekt dat het open.
Hmm.
En dan geef je het eigenlijk nog een kans. In de zin van, soms zorgt zo'n heel eerlijke vraag... zorgt er soms voor dat je een soort connectie kan maken met iemand.
Mm,
ja. Oh, ja.
Omdat dan, je ziet ook als je dat soort... Ik weet niet of jij dat herkent, maar als ik zoiets vraag of zeg... of die kant op ga, dat ik dan opeens best wel eerlijk ben... dan zie je ook het gezicht van die andere persoon een beetje zo... een soort masker wegvallen.
Mm-hmm.
Omdat er opeens eerlijk... Want ik probeer dan ook wel echt eerlijk te zijn wat ik voel. Mm-hmm. En dan, ik bedoel, meestal is het ook helemaal niet dat je iemand stom vindt. Het is gewoon meer van, hey, ik vind het heel leuk, maar ik merk gewoon dat ik het niet zo voel. En ik denk ook dat ik het niet ga voelen, maar zoiets of zo.
Mm. Ja, en andersom werkt het ook zo, hè. Als je juist een hele leuke date hebt en dat je stiekem dan toch aan iemand anders wil laten blijken van, ik heb het echt heel leuk. Weet je wel? En als je dan heel eerlijk bent van, oh, wat vind jij ervan of zo? En dat diegene dan misschien zelf ook durft te zeggen dat diegene het heel leuk vindt op de date.
Ja.
Dat heeft voor mij best wel goede ervaring.
Positief uitgepakt.
Ja. Ja, ja, echt wel.
Maar dat vind ik wel, dat ga ik zeker proberen te doen. Maar dat vind ik wel spannender, denk ik.
Ja. Waarom? Omdat het gewoon te intiem is of zo.
Nou, dan kan je dus afgewezen worden in dat je dat zegt.
Oh, ja.
Dan wil ik meer cool zijn.
Maar volgens mij heb jij, als je zeg maar afwijzing is niet iets wat jij erg vindt, wel. Want jij zegt gewoon, ik zie het niet zitten of ik zie je wel zitten. En als iemand anders dat bij jou doet, is dat ook oké.
Maar ja, wat Tietje ook zegt, ik bedoel, ik vind het ook allemaal heel erg eng. En heel vaak doe ik ook heel veel dingen niet, hoor. Maar toevallig met deze persoon die ik dus gisteren een berichtje of ergens een berichtje had gestuurd. Die zei tegen mij, ik vind je vibe heel nice, maar... En ik zal wel een keer met jou afspreken, maar op een casual manier. Mm-hmm. Dat zei hij. En toen dacht ik, oké. Ik was niet invested. Ik dacht alleen, hij is lekker. En volgens mij is het...
Het zou leuk kunnen worden.
Wie ben ik? hij is knap, I guess. En ik zou heel graag hem op een date willen zien.
Ja. Ja.
Heel vet. En niet zo van, oh my god, pining over him.
Nee.
Dus toen hij nee zei, dacht ik wel van...
Ja.
En daarna was
het, en toen was het klaar. Ja.
Min dan 24 uur en ik was klaar.
Nou ja, dat is ook denk ik wel gedaan.
En ik heb het wel gedaan. En dat is het ook, dat ik gewoon soms denk... Fuck it, ik doe het gewoon, want waarom niet?
Ja,
waarom? Angst gaat me niet tegenhouden, weet je wel. Hij heeft het ook heel vaak gedaan. En dat in dit geval dat ik... Maar als ik iemand wel wat leuker vind, dan ben ik soort van... Hey, hoe is het? Ben jij ook daar? Weet je wel? Ja. Of als ik weet dat diegene naar eenzelfde verjaardag gaat. Ben jij ook bij dat super gezellig? Zie je daar? En dan denk ik, oh my god, zo'n date. Dat is echt een date en dat is geen date.
Maar dit is wel... ik ga dat ook doen, denk ik. Oh, ben je ook op die verjaardag? Ga ik van tevoren ook naar mensen sturen. Je zegt net dat het niet een ding is, maar het voelt wel alsof het helpt.
Het helpt wel, want dan weet ik wel soort van... Ik wil dan aan iemand anders laten zien van... Ik heb erover nagedacht.
Ja, precies.
Ik weet dat jij bestaat. En ik ga je ook spreken in real life op dat moment wanneer wij elkaar gaan zien.
Ja, want ik ga naar je uitkijken. En dan weet je dat bij deze, omdat ik dit berichtje
maar naar volgens stuur. Mij heeft denkt de ander alleen maar uit.
Oh, leuk.
Ja.
Ben je jezelf op een eerste date of lukt dat?
Ik weet niet waarom ik jou de hele tijd
aankijk. Ja, ik weet het ook niet, maar misschien wil je met mij een date. Misschien zijn wij nu op een date.
Ja, zij heeft wel een rijbewijs.
Ik heb haar ook geappt van tevoren. Ben jij ook zo meteen bij die opnames?
Ik wilde je nog ophalen met de auto, maar...
Oh, sorry, kunnen we even een beetje...
Mensen vallen hier flauw.
Wordt hier opeens erg warm.
Jezelf zijn op dates. Dit is zo afhankelijk van... Ik probeer het wel, maar het is zo afhankelijk van... hoe die andere wat voor een effect die andere persoon op me heeft.
Mm.
Want ook zelfs als die andere persoon bijvoorbeeld... als ik niet heel erg op die andere persoon ben meteen... dus ik vind het niet per se wel leuk... dan ga ik juist ook soms in een soort overdrive. Dan ben ik ook niet echt mezelf.
Mm.
Om te kijken of ik het op een of andere manier leuk kan maken. En dan voel ik me eigenlijk ook niet echt mezelf. Dus ik kan er eigenlijk niet zoveel over zeggen. Het is wel leuk om jezelf te kunnen zijn.
Ja. Ik weet eigenlijk niet. Ik ben heel bewust van mezelf.
Mm.
Gewoon van wat ik zeg en wat ik doe. En dat ik denk, oh, ik zeg nu te lang iets.
Oh ja.
Of ik praat nu te lang. Oh nee, ik praat niet genoeg of zo. Ik heb ook wel eens gedaan alsof ik hele boeken en series heb gekeken voor een ander. Ja, echt. Ja, White Lotus. Ja. Echt supergoeie serie. Ja.
Marilotte heeft een keer complete zomergastenseizoen gekeken. Terwijl er geen reet kon schelen. Oh, weet je hoeveel uur televisie dat is?
Zoveel uur.
Allemaal geïnvesteerd.
Al die afleveringen gekeken omdat ik dacht, nou kan ik in ieder geval wat
ik had een keer. Ik had een keer, toen was ik nog wel echt 15 of zo. En toen was een jongen die had zoiets gezegd over... De nieuwe CD van Bluff. En ik had toen echt geen geld. Hè. Toen had ik echt zo weinig geld. En toen heb ik dus in de free record shop de CD van Bluff gekocht.
Dit was voor het download tijdperk.
Nee, dit was wel... Maar dit was, zeg maar, Bluff is dan niet downloadbaar. Nee, zeg maar, dit was wel een download tijdperk. Er zijn dan albums en het was zo nieuw of zo. En toen heb ik dat dus gekocht om te luisteren. Want ik had er dus op gereageerd. En toen dacht ik, als die er nou ooit op terugkomt... dan kan ik niet door de mand vallen.
Oh, schat.
Oh, mijn god.
Ja, maar ik heb niet urenlange zomergasten.
Nee, ik bedoel, tijdinvestering is ook gewoon erg.
Tijd is ook
en
geld.
Ik heb ook een keertje net gedaan, want dan toen was de jongen die ik interessant vond, die ging naar Five Days Off. En volgens mij is dat een soort van voorloper van ADE of zo. Ik weet niet. Ik woonde toen net in Amsterdam. Ik was helemaal, ik deed niks. Ik ging niet uit. Ik deed niks. En hij was dan fan daarvan. En hij zei dan van, ja, ik ga daarin, daarin, daarin. En ik zo, ja, ik ook. En ik weet gewoon nog dat ik op het moment dat ik het zei, dat ik dacht, waarom zeg je dit? Want je gaat daar niet heen. En hoezo? Ik wist helemaal niet hoe Paradiso er van binnen uitzag ook. Ik had geen, dat was het dan. En ik wist niks. Oh, en ik was, ik weet gewoon nog hoe paniekerig ik werd toen. Waarom doe je dat? Oh, maar dit heb ik wel vaker. Dat je er iets uitflapt en denk, nu kan ik niet meer terug.
Ja, dat denk ik dus. Ja, ik denk dat Marilotte en ik daar heel erg
En dan ga ik maar gewoon helemaal door. Nu zet ik hem door en nu ga ik niet stoppen.
5 days off. Ik heb, hoe heet het?
Ask me anything.
Oké.
En zijn jullie bezig met feminisme of met je activisme als je date, zeg maar, in een gesprek? Wanneer snij je dat onderwerp aan? Doe je dat?
Ja. Zoek je een mede-feminist?
Ben je bezig met dat je op dezelfde lijn zit, politiek gezien?
Oh ja, ik denk, ja, absoluut. Als iemand iets zegt op een date en het kan gewoon echt niet. Zoals ik als een keer op een date. In januari had ik een date met iemand. En diegene die zei, het begon eerst met, ik hou echt van Afrobeats. En ik dacht, oké, dat is leuk. Ik hou ook van Afrobeats. En toen werd het steeds erger. Totdat diegene iets zei van, ik wou echt dat ik zwart was. Of zoiets.
Oh.
En toen dacht ik, yup, not doing that anymore. Weet je wel, gelijk weg. Dus ik, bij mij is het wel vaak, als diegene iets heel problematisch zegt of zo. Of gewoon dat ene dingetje waarvan je denkt, nee, dit gaat volgens mij niet veranderen. En het is ook niet aan mij om, weet je wel, lees een boek, weet je wel. Of luister een podcast. Dan ben ik er wel echt mega afknapper.
Ja,
dus nog erger dan lelijk.
En ga je dan erover praten met die persoon? Of
nog
zeg je
erger
gewoon
dan een lelijk shirt?
Wat zeg je nu, Fatima? Ja, of lelijke kledingstijl. Shit, ik hoop dat niemand dat hoorde.
Okay.
Nee, ik praat er niet over.
Je gaat gewoon, je zegt
nee,
gewoon,
allemaal ik denk, ain't nobody got time.
Nee, precies.
Letterlijk niemand.
Ja.
En al helemaal ik niet.
Maar zeg je dan, en dan zeg je op dat moment van, trouwens,
mijn taxi staat klaar.
Ja. Nee, of, ik denk.
Vond je het gesprek dan af?
Ja.
Ja, ik denk gewoon dat ik denk, oh yikes, als ik het hoor. En als ik iemand wel echt wel heel leuk vond tijdens die eerste date, dan kan ik nog wel mezelf een soort van, het was toch niet zo erg. Weet
oh
je wel?
Ja.
En dat ik dan thuis kom en dat ik dan denk, nee, dat was eigenlijk echt niet leuk. En stel je voor dat dit is waarschijnlijk alleen maar het topje van de ijsberg en het wordt waarschijnlijk alleen nog maar meer of zo.
En heb je dat met zeg maar alle dingen die, of heeft het ook te maken met dingen waar jij veel mee bezig bent?
Ja, ik denk dat als iemand.
Dus stel je voor, je bent bij vegetariër.
Ja,
ben je vegetariër?
Nee.
Oké, dan gaat het ook niet op. Maar nou ja, aan de andere kant. Kijk, dat is ook een onderdeel van activisme en van een bepaald soort klimaatbewust wereld. Dus als iemand dan vlees eet of zo, is dat dan erg. Ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is als dat iets is waar je heel veel mee bezig bent.
Ja.
Dat dan, ik bedoel, dus ja.
Bij mij is wel alles wat een beetje in de slightest way flirt met racisme, homofobie, seksisme. Islamofobie, maar ook, dat soort dingen. Gewoon ook als het misplaatste onderwerp, of even soort van even dat grapje over ene serveerster of zo. Nee, dan denk ik, dit is als het dan nu zo is, bij de eerste date zo, bij wijze van, of als zij voor het zal later uit de aap uit de mouw komen, zo'n secret problematic person, weet je wel. Die dan bij de derde date iets zegt, iets heel erg zegt of zo. Dan zou ik dat wel. Op derde weet ik niet. Maar in elk geval in het begin zou ik het eigenlijk wel echt afkappen.
Ja.
Maar ik heb een tijdje een fascinatie gehad. En ben ook wel echt. Vond heel erg veel JOVD jongens leuk. Weet je wel. Core-gasten.
Wat? Waar gaat het? Waar, hoe? Je dropt dit echt. Oh ja. Oké, okay, whatever. Maar zeg maar wat?
Ja, I don't know. Het is gewoon dat haar.
Je vindt gewoon de look. Je vindt de
look.
De look
die erbij komt kijken.
De look vind je leuk. Maar De inhoud minder.
Inhoud
maar ben je
minder.
Er dan later achter gekomen dat die inhoud bij die look hoorde? Of hoe zit dit? Heb je ook met ze gedate? Of?
Ik heb wel met iemand gedate die JOVD-achtig was.
Maar dat is iets anders dan dat iemand zegt ik stem.
Oké, wel. Gewoon dat was.
Oké.
Okay.
Mag gewoon gezegd worden.
Mag gewoon gezegd. Ja, ik weet niet. Het is Mag ik iets problematisch zeggen?
Ja.
Ja.
Nee, nee.
Ja.
Ja, ik ben niet de laatste podcast.
Ik keek haar ook echt aan.
Mag dat iets, ja? Het is jouw podcast.
Nou, zeg maar, dan kijk ik wel even of ik het eruit knip of niet. Ja. Nou.
Nee, maar het is gewoon een bepaalde flair.
Flair.
Een allure van privilege die aantrekkelijk is.
De allure
aan
van privilege,
doen.
Nee, ik dus begrijp
zeg maar,
het wel.
Snap wat ik bedoel? Zo
ja,
van
ik man, die mannelijke toxicness, zeg maar.
Gewoon,
waar je,
ja.
Mannen die dan zin hebben om ruimte in te nemen en I dat ook laten zien. Nee, jij
man spread next to me, weet je wel. Gewoon, I don't know. Het is zo gewoon van...
Maar dit,
I love
dus,
it.
Maar dit is dus precies eigenlijk, want hier krijgen we dus heel veel vragen over. Want het is heel vervelend tegelijkertijd met je feminisme dat zo iemand dan, nou, lekker mens per de prima, maar ook al die racisme en seksisme en narigheid die
want
erbij
ze helpen
komt.
Niet om de wereld beter te maken. Terwijl nee. Jij doet hartstikke je best en probeert een beetje gewoon je ding te doen. En dan krijg je dat soort types. En dan, maar ja,
uiteindelijk knap je er dus op af. Want ja. Eerst het plaatje kan misschien wel aantrekkelijk zijn. Maar dan hoeft er maar 3 zinnen uit te komen. En dan is het eigenlijk alweer...
Ja, jammer hè?
Ik wil wel nuance
heel jammer
daarin. Ik heb het gevoel dat het ook wel uitmaakt hoe iemand reageert op het moment dat je er iets van zegt. Als iemand iets problematisch zegt wat heel erg te maken ook heeft met wat jij al... wat heel diep in jouw onderwerp zit. En ook wel misschien... De manier waarop die persoon het zegt, denk je... oh, nou, dit is onveranderlijk of zo, of heel heftig. Maar ik denk dat er ook wel een soort grijs gebied is... waarin iemand iets in mijn hoofd problematisch zegt. Maar misschien dat ik datzelfde ook wel zou hebben gezegd 4 jaar geleden. Ja. En ik denk dat het er dan een beetje voor mij persoonlijk over gaat... als ik daar dan iets over zeg of over vraag... waarom vind je dat Jordan Peterson wel op goede punten heeft?
Eigenlijk.
Nee, maar zeg maar, wat bedoel je daarmee? Wat voor punten dan? Want dan leer je ook gewoon iemand kennen wat die persoon bedoelt met zijn idealen. Waarom vind je dit grappig of zo? En of dat je zegt van, oh, ik vind dat niet grappig. En dat je kijkt hoe er gereageerd wordt. Ik denk dat dat best wel voor mij... Ja, kan dat soms best wel kijken hoe daar dan op gereageerd wordt. Want niet iedereen houdt zich met dezelfde activistische dingen bezig. Maar dat betekent niet per se in mijn hoofd dat het dan slechte mensen zijn. Het kan wel betekenen dat het gaat clashen met jouw levensstijl. Maar ja, dat heeft dus denk ik heel erg te maken met wat jouw levensstijl daar precies in is. En ik heb dus een podcast over de politiek. En dat helpt. Dus dat is mijn tip voor iedereen. Neem een podcast over politiek. Schrijf een boek over
of
politiek.
Of over feminisme.
Of over feminisme. Maar jullie zijn niet aan het daten. Dus jullie weten niet... Oké, ik word aangekeken.
How do you know?
Nee, maar dus wat er dan gebeurt... is dat in vrijwel in het eerste gesprek al... in je WhatsApp of als je elkaar voor het eerst spreekt... gewoon in het echt van... dan is het toch een beetje wat doe je of wat heb je gedaan. Of het gaat toch snel een beetje over iets. En dan zeg ik, oh, ik maak een podcast over de politiek bijvoorbeeld. En dan gaat het vrij snel al wel over politieke dingen. Ja. Dus dan, want het gevaar, eigenlijk is het grootste gevaar... en jij zei, het is een verborgen problematisch persoon. Die zijn het ergst. En daarom moet je dus een boek of een podcast of iets doen... met het onderwerp waar je...
Maar je kan ook gewoon zeggen... ik ben een boek aan het lezen en het heet... waarom je niet zomaar moet stemmen waar mijn ouders op stemmen. Het gaat over politiek. En dan heb je ook het onderwerp.
Dan heb je ook het onderwerp.
Luister je wel eens naar Damn Honey? Ja. Feministische podcast. Ja, mijn lievelingspodcast.
Ja, dat
en
is ook een goed idee.
Als die persoon dan echt zo is van...
eeuw, feminisme, dan weet je genoeg.
Ik wilde
gewoon
zeggen dat mijn leven heel makkelijk is qua daten. Want ik hoef alleen maar te zeggen... ik maak een podcast over de politiek. En ik weet meteen een beetje de richting.
Je krijgt
richting.
Al een vermoeden van
Ik krijg een vermoeden waar iemand zit. En dat is eigenlijk heel prettig... voor die persoon net zo goed als voor mij.
Maar jij hebt toch ook een... sorry, ja?
Nou ja, ik wil daar nog... Ik vind het interessant dat je dat zo zegt. En ik denk ook wel dat ik daar ook wel mee eens ben. Ergens van dat het niet zwart-wit is. En dat soms goed is om door te vragen. Om te weten wat een ander eigenlijk precies bedoelt. En soort van niet iemand meteen af te schrijven. Alleen, ik merk bij mezelf... als ik op date ga met witte mensen...
Ja.
Of weet je wel... of mensen die gewoon... op een bepaalde manier misschien op een heel ander leven hebben... of meer privilege hebben, wat dan ook...
Yeah.
Dat ik door de jaren heen wel mezelf heb moeten beschermen...
Zeker.
Op welke energie ik binnenlaat. En
ik vind dat ook... dat is, daar ben ik het ook echt totaal mee eens. En ik denk ook dus heel erg dat het per situatie verschillend is... van wat
absoluut.
Iemand zegt en wat de red flag, om het maar zo te noemen, is in die zin. En ook heel erg inderdaad voor jou waar dat bij jou heel erg treft. En daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja, want het gaat toch ook gewoon om iemand met over wie je date en misschien wel later een relatie of zoiets mee krijgt.
Stel je voor, iemand is hoe zeg je dat? Tegen abortus. Dus,
anti-abortus?
Ja. Anti-abortus. Dan, en dan kom ik achter, nou, dat daar kan ik nooit seks mee hebben.
Nee.
Nee.
Want iemand, of gewoon, en überhaupt niet mee daten eigenlijk, want iemand...
Maar zou je dan dus tegen zo iemand zeggen, oké, maar waarom ben je dan eigenlijk? Of zou je gewoon
Dat is zoiets waarvan ik denk, ja, daar kan ik echt niks mee.
En zo is dat
want,
voor iedereen natuurlijk anders
en zo is
waar
dat
die
voor
lijn
iedereen
ligt.
Anders waar die lijn ligt en op wat voor onderwerpen die lijn ligt. Omdat dat heeft gewoon te maken met, jij respecteert gewoon niet mijn keuzes als vrouw of gewoon van vrouwen, maar in dit geval ook van mij. Dus ik weet gewoon dat wij gaan clashen op heel veel.
Ja, precies.
Vakken.
Ik denk ook wel, als ik op date ga met iemand die bijvoorbeeld wel dezelfde soort achtergrond heeft als ik, dat ik dan wel coulanter ben of zo.
Ja.
over de dingen die ik soort van, waar ik met diegene in gesprek zou gaan nog. En waarover niet. Bijvoorbeeld, ik ben ook wel eens op date gegaan met iemand die heel erg lijkt op mij, of dezelfde achtergrond heeft of zo, of dezelfde plek vandaan komt. Maar die was dus heel homofobisch. Mm.
Ja.
Ja, en dan denk ik...
Ja,
maar
ja,
ook niks mee.
Weet je wel?
Daar kan je inderdaad ook niks mee.
Nee, sorry schatje.
Nee, ja, dit is...
You got to go.
Ik zei het net heel stoer, maar het ligt inderdaad wel echt heel erg over... Maar je voelt het zelf wel aan of het iets is waar je in door kunt vragen.
Ja, maar
niet.
Kijk, ik ben erg... Laat ik het zeggen. Ik ben het daar wel echt mee eens. Want ik vind het zelf heel lastig om te manoeuvreren in de samenleving waar we nu in leven. Waarbij iedereen in zijn eigen kamp zit. Jij bent dit en ik ben dat. En wij kunnen nooit met elkaar, want we moeten hompsen met elkaar eens zijn. Of hompsen met elkaar oneens, weet je wel, zo. En er is heel weinig ruimte voor nuance, heel weinig ruimte voor oneens zijn met elkaar. Omdat we allemaal ons eigen bubbel hebben op Twitter, op Instagram, met onze eigen vrienden. En allemaal hetzelfde ongeveer vinden, zeg maar. En dat op het moment dat je op een date gaat met iemand, je dat eigenlijk hetzelfde verwacht van wat je allemaal om je heen ziet gebeuren en wat er in je leven speelt. Dus ik vind het idee wel leuk van iemand die je uitdaagt of misschien, weet je wel, net anders denkt of niet op hele fundamentele shit.
Nee, precies. Maar het gaat over die kernwaarden waar je geen concessies in doet. Maar voor de rest kan je natuurlijk inderdaad voor jezelf bepalen, dit is het waard of niet.
Maar het sluipt soms wel door in, oh, jij moet wel echt aan al mijn vinkjes, weet je wel, voordoen. Ja. Voordat wij samen kunnen zijn of zo. Of, nou ja, nu ben ik gewoon aan het ratelen.
Nee, vind ik niet.
Nee.
Erg helder, vond ik je.
Dankjewel.
Is er een manier om het soort van het kaf van het koren te scheiden?
Dat is waar ik net naartoe wilde.
Ja, dat met dacht Tizia. Ik ook. Ja. Oh, Tizia.
Nou, oké. Ik denk waar de meiden op doelen.
De meiden, hallo.
De dames. Is dat ik een tijd lang... Nee, dat heb ik nog steeds, maar ik zit niet meer op Tinder. Maar dat is op mijn Tinder is mijn bio, als het goed is. Ik ben gewoon op zoek naar een linkse man.
Dan is dat er maar uit.
Dan is dat er maar uit. En dat betekent helemaal niet dat ik per se... Oké, dit is de zin. En waarom het een goede zin is... Ik heb dit ook wel eens op Twitter gedeeld. En meerdere mensen hebben dit overgenomen. Je kunt namelijk ook op zoek naar een linkse vrouw. Een links persoon schrijven. Dat kan alle kanten op. Waarom dit zo'n goede is... Want het is namelijk... De mensen die denken... Ugh, links. Ugh, wat voor een domme bio is dit. Tuthola, linkse
tuinbroek.
Tuthola. Die swipe je naar links. Dus die heb je meteen niet meer. Ja. En dat zijn ook niet de mensen die je wil. Maar de mensen die overblijven zijn of superlinkse mensen die echt identificeren als links. Of mensen die niet per se zich identificeren als superlinks of links. Maar gewoon die het ook
niet
irritant
vinden
dat jij dat hebt opgeschreven.
Ja, of wel, maar dan grappig. Merk je het heel snel, denk ik.
Ja, nou ja, wat er dus heel veel gebeurt... Of nou ja, heel veel. Wat er dus gebeurt, is dat mensen de volgende dingen tegen je zeggen. Ik ben linkshandig. Is dat ook goed?
Oh, en dan ben jij gelijk zo, blok, delete,
direct
of wat?
Een match. Direct een match. Okay. Niet
dit
eens,
is waar Tizia de grens legt.
Een lelijk t-shirt? Racisme? Whatever. wat ik daar zo erg aan vind, is dat het namelijk niet eens grappig is.
Nee.
Dus zeg maar, het is niet eens... misschien is die persoon ook wel links of zo. Maar het is niet grappig.
Nee.
En het is zo flauw.
Ja.
Nu, misschien dat ik andere flauwe dingen wel door de... Misschien als de persoon heel knap is of ik ken hem al of zo. dat ik misschien alsnog wel door de vingers zie, maar ik heb veel mensen een match. Ook zijn er mensen die wel hebben gecheckt of ze me dan alsnog kunnen ontlinksen.
Oh ja, linkse meisje of rechtse man nodig heeft die te
gebruiken. De mannen waar Fatima op.
Ja, ik wou zeggen, dat ben ik.
Maar wat, hallo.
dat vind ik ook helemaal niet erg als ze dat doen, want die kan je dus ook gewoon een matchen. Het systeem werkt alsnog, want het komt meteen naar boven. Zeg maar, het woord, de zin, ik ben op zoek naar een linkse man, roept gewoon dingen bij mensen op.
Ja, het is niet zo dat als een rechtsmens wel wat enorm getriggerd is door die zin en die drukt op match, is het niet zo dat hij eerst helemaal elaborate allemaal dates met je heeft en helemaal niks laat weten daarover. En dan opeens soort van joejoe, ik ben de duivel.
Ja. Dus
dit is sorry, ik noem geen rechtsmensen nu niet de duivel.
Ja, dat zei je dat wel. Niet dat moeten we er nu weer uitknippen.
Oh, maar dit was even gewoon een kleine, hele praktische tip die iedereen gewoon kan jatten. Het is ook helemaal niet raar als heel veel mensen dit in hun bio hebben staan, vind ik.
Nee.
En zo kan je ook in je bio zetten, feminist.
Tuurlijk.
Ja. Zou kunnen.
Tuurlijk.
Linkse tuinbroek feminist.
Love it.
Ik ben een linkse tuinbroek
iemand die
feminist.
Vroeg dus hoe bij de eerste date of het gesprek aftasten hoe iemand denkt over feminisme zonder boos, agressief of mannenhatend over te komen.
Ik heb dit even gecheckt met iemand met wie ik een date had of ik iets dergelijks heb gedaan. Want ik heb niet het gevoel dat ik iets dergelijks doe. Die persoon zei inderdaad ook van niet. Sorry, dit is een heel saai verhaal. Maar
ik ga toch afmaken.
Ja, dit is dat ding waar
Marilotte
en ik het net over hadden. Met dan toch die cd komen helemaal luisteren. Alle afleveringen.
Ja, je zit erin nu.
Nee, maar ik denk gewoon dat het ook een beetje... Dus die dingen in het begin met appen. Het helpt gewoon als je dus inderdaad zegt... ik ben een boek aan het lezen over feminisme. Of als je zeg maar het ergens in het verhaal dropt. Dan kan het er vanzelf een beetje over gaan.
Ja.
En ik denk... als de dingen waar jij je druk over maakt in het leven, als je dat laat vallen tijdens de eerste date, dan weet je al vrij snel wat voor vleesje in de kuip hebt.
Ja, dat denk ik ook. Dat zou ik ook wel.
Als het belangrijk voor je is, is het dus handig om te doen.
Ja, of je Instagram delen of zo.
Oh ja.
Want ik heb op Instagram ook heel veel activistische shit. Ja. Niet shit.
Maar dan gaan ze je toch wel uitchecken en dan weten ze,
niks voor mij.
Nee. Ja, niks voor mij. Ga weg.
Maar elke zaterdag weer op de Dam te protesteren, dat moet je hebben.
Het is ook mijn zaterdag.
Leuke vraag van iemand is dit, ik ga het voorlezen. Is het feministisch om shapewear te dragen op een date? Ik voel me er af en toe zo door in de knoop, want ik ben dan minder onzeker over mijn buikje, maar tegelijkertijd heb ik het gevoel dat ik mijn eigen lichaam verloochen. En dat zorgt er ook voor dat ik geen seks heb.
Vraagteken uit.
Nee joh, schat, doe het. Als jij dat wil,
precies.
Doe het gewoon. En everyone has their journey, I guess. Dus als jij shape maar moet of wil dragen. En je voelt je daar gewoon iets beter door. En doe het gewoon uit in de slaapkamer.
Ja, want dat is natuurlijk. Dat zou jammer zijn als het je tegenhoudt om seks te hebben terwijl je wel seks wil.
Ja.
Dat zou jammer. Dat zou gewoon jammer zijn.
Ja, dat zou
ook
jammer zijn.
Ook helemaal oké als dat zo is. Ja.
Of maar, je kan... Oh, sorry.
Nee, ik wilde is de vraag dan eigenlijk omdat je het dan uitdoet en dat het dan iets anders is wat die persoon eerder zag? Is dat eigenlijk
misschien,
de vraag?
Nee, ik denk misschien ook dat het zo'n Bridget Jones situatie is waarin iemand dan een hele grote onderbroek aan heeft. Of zo. Denk ik. Zo las ik het. Maar
ik droeg heel lang shapewear. Echt super lang. Die shit is zo oncomfortabel. Niet een aanrader, niet.
Oh, echt hoor.
Oké, ik
weet maar. Naar jou kijk, Titia niet doen.
Ophouden. Hij heeft letterlijk nu de telefoon in de hand om het te kopen. Letterlijk. Moet haar stoppen.
Zij appt mij zo vaak. Moet ik nou deze shaper aan?
Wat weet je?
Stop daarmee. Maar goed. Ik heb zo lang shaper aangehad en ik voelde me altijd wel more confident door. Meer zelfverzekerd. Ik moet echt stoppen met Engels praten.
Nee.
En
nee,
ik
gewoon zelf weten. Ja? Hallo. Ja.
Feminist.
Ik doe de vertaling wel.
Zo over me heen praten. Terwijl ik aan het praten ben dat Shanna ook gaat praten. Nou, jouw microfoon wat zachter. Of nee, mij niet voor mij. Maar niet uit. Goed. En ik wilde er vanaf komen, want ik dacht, het is gewoon oncomfortabel. Het is fucking warm in de zomer, maar ook in de winter. Eigenlijk elk seizoen is het warm.
Zo zweten erin. Ja. Vreselijk.
Het snijdt soms en zo. En toen ging ik andere soort kleding aantrekken. Want de kleding die ik aantrok tijdens mijn shapewear was ook kleding die gewoon heel strak was en zo. Dat vond ik heel spannend. Dus toen ging ik andere soort stoffen proberen. Wat dikkere stof, weet je wel. Of wat lossere stoffen. Niet waardoor je vormeloos wordt, maar waardoor je gewoon wat chiller voelt om geen shapewear te dragen. En dat zorgde ervoor dat ik een paar dagen in de week geen shapewear droeg. En En een paar dagen de week wel. En toen steeds minder. Dus je kan ook even kijken of je misschien iets kan aantrekken waardoor je heel chill voelt, maar toch sexy voor die date. En alsnog to get some. Snap je?
Precies, ja.
Get yours, baby.
Maar het is sowieso niet feministisch of onfeministisch of zoiets om shapewear te dragen. Nee. Doe het als je het vindt, als je het gevoel hebt dat het nodig is. En misschien helpt het ook wel dat je überhaupt op die date gaat.
Ja, ja. En er zijn vast ook mensen die dat dan weer heel hot vinden dat je dat draagt.
Oh mijn god, ja.
Vast. Oké, okay, we komen een beetje in tijd nodig. Oh, dus, okay, maar ik wil het volgende onderwerp nog heel graag aansnijden. Namelijk de rolverdeling binnen dates. Dus oh, ja. Wie betaalt, wie neemt initiatief? Wil je dat de deur voor je opengehouden wordt? Dat er voor je betaald wordt?
Ja, ja. Ja, dat wil ik wel.
Dat wil je allemaal.
Courtship, weet je wel?
Ja.
Weet je, wat zei ik nou net? Vertroeteld worden.
En maakt het dan gewoon ongeacht wie de persoon is? Gewoon
ja. Dat maakt me niet zoveel uit ja, als het gewoon een leuk mens is. Maar ik vind het gewoon leuk om die rol zelf aan te nemen. En ik vind het ook soms leuk om het zelf terug te doen. Dus ik was ook laatst op een date. Een tijdje geleden op een date gaan met iemand. En toen had ik betaald voor alles op die avond. En die ander vond dat ongemakkelijk een beetje. Maar ik had zoiets van, nee, ik vind het ook leuk om jou mee uit te nemen, weet je wel. Ik ging ook bestellen bij de Carson.
Bij de Carson?
Dat is toch Frans?
Ja, oui. Oui.
Ja.
Auberg. De Auberg.
We willen één risotto en één zalm. Oh my god, zo leuk.
Ja, dat is toch leuk. Ja. Heet iets jou? Want dit is natuurlijk altijd dat ding. We zagen het ook bij de slimste mensen, Lisa Loep. Die zei, ik ben feminist. En het was meteen, oh, maar je laat Leo wel lekker voor je betalen. Zeker op een date.
Wifi.
Nou, ik ben het, ding waar ik ben het gewoon denk ik eens met Fatima. Dat het gaat meer over dat het een courtship ding is. Of dus leuk is om voor mensen te doen en om te krijgen. Dus het is leuk om te krijgen.
Ja.
Leuk om te doen.
Ik vind
voor mij heeft dit ook dus inderdaad helemaal niks met feminisme te maken. Ik vind het heel hot als iemand voor me betaalt. Ik kan prima zelf ook een date betalen. En ik vind het soms ook inderdaad hot om voor iemand te betalen.
Ja.
Maar dus het heeft voor mij veel meer te maken met hoe dat is of zo. Hoe de vibe is, wat het is.
Ik had dus ook een keer. Dat is ook volgens mij ook in januari. En toen deed
haal
die
me
jongen
met de auto op. Betaal me eten.
Oh, ja?
Ja. Sorry, ik was gewoon nog even aan het wegdromen.
Letterlijk. Hij deed de deur voor me open met de auto. Zo leuk. Hij hield mijn jas vast.
Oh,
hij hield mijn jas vast. Niemand heeft ooit mijn jas vastgehouden.
Ik word hier heel ongemakkelijk van als mensen dit bij
me. Oh ja? Oh nee, ik had zoiets van, neem mijn jas, neem gewoon alles. Love it. Alleen mijn moeder heeft mijn jas vastgehouden. Zeg maar, snap wat ik bedoel? Ik kan me eens herinneren dat iemand dat voor me deed. En echt zo mijn stoel uitschuiven en gewoon lekker alles betalen. I love it. Maar dan gaat het niet echt niet om dat geld. Omdat ik denk, dat maakt echt niet zoveel uit. Het gaat erom dat je gewoon die aandacht krijgt van iemand. Mm-hmm. En dan is het op deze manier. Maar je hebt ook aandacht op andere soorten manieren. Bijvoorbeeld iemand die weet ik veel, say for, je hebt een leuke date gehad. Yeah. En diegene stuurt daarna allemaal linkjes van iets waar je loopt.
Of dat iemand een hele leuke date verzint of zo.
Oh, ja.
En dan zegt, ik heb een hele leuke date verzonnen. Ik neem je mee.
Dat is meer van de tijd en de aandacht die er dan ingestoken
wordt. Ja, en dat is voor mij een beetje hetzelfde, denk ik, als het betalen of zo. Het gaat een beetje om maar dat ligt dus ook erg op wie je, op wat voor soort persoon je valt. Dus ik vind het niks met feminisme te maken hebben. Ik vind het te maken hebben met op wat voor een persoon je valt en wat je zou willen en wat je terug zou willen doen. Match dat of zo bij elkaar.
Maar ik vond het ook dus heerlijk. Wel een best wel opvallend verschil toen. Ik bedoel, ik had natuurlijk mijn pre-lesbiteit en mijn po-lesbiteit. Po? Post. Post-lesbiteit. En toen ik dus met mannen date, was het wel gewoon. En ik merkte dat ik daar dus zelf ook best wel in meeging. Van zij betaalden. Dat was zeg maar vanuit hen heel erg de airs. En ik dacht oké. Want ja, ik bedoel ook student. Dus dat vond ik gewoon prima. En dan dacht ik, heb je weer wat gratis? En eerlijk gezegd,
heb je kwam weer
het
wat gratis?
Maar dat kwam dus vooral omdat ik die dates dus niet leuk
vond. Money mindset. Gratis.
Ja, money mindset. Mensen.
Ja, nee, dat dacht ik wel. Maar dat kwam dus ook omdat ik die dates dus niet zo leuk vond.
Ja,
en ik denk dus ook wel dat mijn houding was altijd een beetje, deze dates worden mij aangedaan. Zoals het hele leven.
Ja, dan moet je er ook iets aan terugkrijgen. Ja. Ja, dan moet je er niet ook nog eens voor betalen.
Precies. En want ik vond eigenlijk al die dates stom. Maar toen ik met vrouwen ging daten, veranderde het gewoon heel erg. Want het ging meer in een soort van, in welke vibe zit je? Vinden we het leuk? Ik vond het toen steeds leuker worden om zelf te zeggen van dat iemand terugkwam van de wc. En dan van, zullen we gaan? Ik heb al betaald. Dat was dan heel leuk.
Oh, yeah. I love it.
En ik vond het grappig om te merken hoe erg ik al die jaren toch wel mee was gegaan in die houding van, de man betaalt. En we kregen nu ook een berichtje binnen, een date confession. Op een eerste date wil ik dat een man aanbiedt om te betalen. En dan zeg ik van, nee, je hoeft niet. Ik kan ook betalen of we kunnen splitten. En dat ik vervolgens stiekem hoop dat hij erop staat om te betalen en dat vervolgens ook doet.
Ik hoor gewoon al Sander Schimmelpennink die dan dit fragment eruit geknipt heeft en dit op zijn Twitter zet te zeggen dat de vrouwen nog steeds zo zijn.
Maar ik wil even terug, genoeg over Sander, even terug naar dit bericht.
Ja.
Ik vind het helemaal niet een heel raar iets of zo. Want het gaat precies over wat Fatima net zegt. Je wil gewoon, het gaat niet. Waarschijnlijk zou die persoon het niet eens echt, dat voel ik nu een beetje, niet eens echt erg vinden als die persoon dan zegt, oké, we splitten. Nou, dan split je lekker. Ook prima. Maar dat gewoon dat dingetje van,
in de watten gelegd worden.
Ja,
of maar het
gewoon
is toch ook
aandacht.
Wel, maar los van de aandacht is het toch ook gewoon een ding dat je het aantrekkelijk kan vinden dat er een soort dominantie op. Ik bedoel, dat
precies,
mag toch ook
I en dat kan, maar en dat kan allebei de kanten op werken, denk ik. Want dat wat ik zei, het ligt er dus ook een beetje aan op wat voor soort iemand je valt. Ja. Ja. Want ik val daar dus ook extreem op. Mm-hmm. Daar kan je me heel makkelijk mee pakken. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat er mannen zijn die dat dus niet leuk vinden om te doen. En dat is ook prima. Het is ook prima als een man iets anders leuk vindt om te doen. Maar dat is dan gewoon niet per se
een match.
Ik hou ook echt van masculine energy.
Ik vind dat ik hou er ook heel erg van.
Ja, wat zei ik nou net?
Ik weet het niet.
Een gevoel van geborgenheid.
Oh ja, gevoel van...
Ja. Iemand gaat voor jou zorgen.
Lekker providen.
Ja, en het helpt ook echt... Ja, ik weet niet. Ik vind dat echt wel heel erg zo. En ik vind dat ook echt geen confession. Dat is echt geen confession.
Ze noemde het een confession. Dat is niet mijn...
Nee, in de zin van...
Ja, zij noemde het een confession omdat ze er zelf over zeggen. Het is zo niet in lijn met mijn feministische overtuigingen. Ja. Maar het is wel degelijk een verlanging. Verwachting. Oeps, zegt ze.
Ja. Ja, nee.
Dus ik denk dat het bij haarzelf gewoon een beetje zo zit. Van
heel erg schuurt.
Ja. Nee, niet dat ik haar de ervaring invul. Maar meer zo van dat ik denk van... Ik denk dat zoveel mensen het hebben.
Ja.
Maar net zoals ik ervaar ook wel wat Marilotte zegt, dat het ook heel leuk. Ik kan het ook echt heel leuk vinden om voor mensen te betalen. Net
ik denk dat ik de eerste dates met Daniel allemaal betaald heb.
Echt?
Ja. Ik hou er helemaal niet van als mensen voor me betalen. Ik snap ook het hele ding niet eigenlijk van al deze mensen hier. Van nou, ik wil niet betalen, dan krijg ik wat gratis. Ik word alleen maar heel
Oh nee, maar dat ik denk
dat
nooit.
Dat is wat Marilotte net zei.
Ja, ja maar, okay, maar je weet het allemaal.
Ja, twintiger nee, gewoon twintiger. Hoor. Ja,
maar het
ja.
idee dat het ook aantrekkelijk is, dat heb ik dus helemaal niet. Want ik voel dan meteen een soort, wat ook nergens over gaat, maar een soort van verwachting dat als er iemand voor je betaald is, moet je misschien nog een keer op de... Ik moet het allemaal niet hebben.
Dat wilde ik
heb liever
net
de touwtjes zelf in handen.
Ik wilde dat de enige moment waarbij ik 100% en altijd betaal, is als ik de date echt niet leuk vind.
Oh ja.
En dan denk ik wil niet eens graag om te splitten. Ik betaal het gewoon, dan is het gewoon klaar, weet je wel.
Dit ook, geen vals. Gewoon betalen, ook het liefst wat jij zegt van iemand is weg, nou ik betaal wel even, hoeven we daar ook niet meer over te hebben.
Ja,
dat gedoe altijd met
ook,
geld
heb ik ook wel eens
vervelend.
Gedaan. Ja. Gedoe met geld hou ik ook inderdaad niet van, dus dan ben ik ook nog wel eens dat ik zeg, oh ik betaal wel.
Dat herken ik wel. Maar
dan is het makkelijker.
Bij mannen was het dus altijd zo, ik ga even betalen. En dan dacht ik, oké.
Oké, we moeten. Is er nog een laatste ding wat jullie moeten zeggen? Ja, shit, iets?
Mogen we het nog even over die zelfverzekerdheid hebben?
Oh ja, dat was een vraag. Dat is dan de laatste vraag.
Ja, dankjewel.
Helaas is het de laatste vraag. Ik heb soms het gevoel dat mannen geïntimideerd zijn als ik te zelfverzekerd overkom. Why? Is de vraag.
Ja.
Nydia deed een hele goede performance met haar gezichtsuitdrukking.
Ja, waarom is dat toch zo?
Ja, ik heb hier dus even over nagedacht. Daarom wilde ik er nog wat over zeggen. En ik vroeg me gewoon heel erg af. Wat verstaat zij onder zelfverzekerdheid? Want ik heb niet het gevoel dat mannen per se afgeschrikt zijn. Afgeschrikt worden door zelfverzekerdheid in een vrouw. Maar misschien meer door bepaald dominant gedrag. En,
of gewoon een eigen wil en een idee hebben over de dingen.
En maar dat zijn er dan. En dat komt weer terug met het betalen en het niet betalen. En je moet gewoon inderdaad zoeken met iemand. Dus je bent op zoek naar iemand die dat vet vindt of zo. Ja. Dus als jij... want je kan heel zelfverzekerd zijn, maar ook heel volgzaam. dat kan heel goed samengaan.
Oh zo, ja, ja, ja. Het gaat niet zozeer om het zelfverzekerd zijn, maar meer over je eigen ding kiezen, je eigen pad gaan. Denk jij dat dat een man aan onaantrekkelijk kunnen vinden?
Dat zou kunnen, of nee, niet. Ja, maar dus dat gaat dus ook niet over alle mannen.
Nee, nee.
Maar zeg maar, het kan zijn.
Not all men, Titia.
Ja, not all men. Het kan zijn dat het intimiderend gevonden kan worden als je zegt, we gaan nu. Maar dit vraag ik me dus af. Ja, wat onder zelfzekerdheid staat. Ik kan me voorstellen dat er mannen zijn die het intimiderend is misschien dan ook niet, maar die bij wie het niet past als die andere persoon heet, dat zegt, we gaan nu dit doen, we doen het nu op deze manier. Ik
omdat
wil dat
zij
het
zelf
zo
al
gaan.
De dominante zijn.
Ja.
Ja, ja.
En die vinden het dus heel prettig om dat te kunnen doen, om dus te kunnen zeggen, we gaan het nu zo doen, zullen we dit en dat doen. Dus ik kan me voorstellen dat daar wilde ik gewoon nog even iets over benoemen. Dat die zo...
Ik moet eigenlijk even weer terug horen van de luisteraar.
Ja, want zelfverzekerd, ik heb nog nooit ervaren dat zelfverzekerdheid. Want zelfverzekerdheid geeft jou juist een soort extra
flair. Ja, volgens mij
flair.
Ook. Ja.
Het enige wat ik me voor kan stellen, dat er mannen zijn die zelfverzekerde vrouwen niet aantrekkelijk vinden, omdat ze een onzeker iemand zoeken om vervolgens te kunnen controleren.
Maar het is toch ook een heel erg een ding dat vrouwen, zeg maar, het is toch niet oké als je over jezelf zegt, ik ben een lekker wijf en ik ben er gewoon. Dat is toch.
Ja, maar Je hoeft toch niet als je zelfverzekerd bent tijdens een date te zeggen, ik ben een lekker wijf.
Nee, maar ik bedoel, het is toch een soort houding of zo die je wellicht aanneemt.
Nou ja, ik heb dus
die mannen dan onaantrekkelijk kunnen vinden.
Ik denk dat het ook, althans bij mij, heel erg zo is. Want ik deel dat ergens wel wat deze luisteraar zegt. Dat het niet per se iets is wat uitgesproken is, maar een soort van, als ik vertel over wie ik ben en wat ik doe.
En gewoon dat je daar gewoon
vandaan
voor staat.
Kom, ja, dat ik gewoon standvastig ben in bepaalde meningen of zo. Dat ik al snel merk dat de ander, niet altijd hè, maar in sommige situaties, de persoon die tegenover me zit, en dat zijn vaak mannen, die dan niet zo goed weten hoe ze
daartoe moeten verhouden.
Ja, welke positie zij moeten aannemen of zo. Of ja, of daartoe.
Maar dit gaat dan toch heel erg over vrouw moet een beetje kleiner en niet te veel ruimte innemen. En man is gewend om
man
ruimte
in te wel even vertellen hoe
ja,
het zit.
Dat.
En dat kan, dat geldt er dus niet. Dat gaat niet op bij jou dan, bijvoorbeeld, bij Fatima.
Ja, ja.
Als jij gewoon zegt dit en dit en dit en dit.
En dan denken zij, maar
ik ben gewend dat ik zeg dit en dit en dit. En dat de vrouw zegt, oh ja, mooi, is goed. Ja, oh echt, ik doe echt niet zoveel.
Ja, maar als een man dus daarnaar op zoek is,
dan
moet je dus maar blij zijn.
Dan kan je maar beter weg gaan.
Ja, ik weet ook niet of het geïntimideerd is. Ik denk dat ze gewoon.
Maar geen houding.
Letterlijk.
Is...
Ja, sorry.
Ja, nou ja, dat wat je zegt, geen houding is natuurlijk iets anders dan geïntimideerd zijn. Want ze willen nog wel voor de rest met jou op date dan.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze gewoon. Of dat ze gewoon niet weten wat ze ermee aan moeten.
Van, hè, wat is dit nou?
Ja, gewoon letterlijk. Dat
dit
denk
ken ik
niet. Echt. Ja, dat denk
heel
ik.
Heel vreemd. Maar misschien vinden ze dan dus ook wel juist.
Ja, dat
weer
denk
interessant.
Ik vind het hot.
Nou ja.
Ik vind het hot.
Allerlaatste
voor de
vraag.
Het ook hot.
Er staat al half iemand op de trap. Hè?
Oh ja, echt?
Nee.
Oh. Nee, maar ik wilde nog wel even één ding vragen. Want de eerste keer dat jij te gast was bij ons, hebben we het gehad over MS en over onzichtbaar ziek zijn. En of je dat wel of niet noemt, is dat een onderwerp? Toch een serieuze vraag om mee af te sluiten.
Ja, even serieus. Kijk, toen ik te gast was, ik weet niet wat ik toen heb geantwoord. Maar toen was het ook anders, want toen was ik vrij kort geleden gediagnosticeerd. En stond mijn leven extreem in het teken van heel veel dingen die te maken hadden met MS.
Mm-hmm.
Dus van revalidatiebezoeken tot ziekenhuis, tot hoe mijn werksituatie eruit zag. Dus toen was het ook veel relevanter om het erover te hebben. Het was ook wel spannender om het erover te hebben, omdat ik toen ook zelf veel onzekerder was over mijn toekomst.
Mm-hmm.
En dat is nu voelt voor mij heel anders. En nu staat er wel iemand op de trap. Dat voelt voor mij nu heel anders. Dus het is ook op een andere manier een onderdeel van het gesprek. Ik heb het er zelf niet per se direct over, maar het gaat er wel eens toevallig over of zo. Benoem het wel eens. Ik heb er zelf gewoon niet zo heel veel problemen mee.
Mm.
Maar ik begrijp compleet als het voor iemand heel anders is. Want ik denk dat daar ook totaal aan ligt hoe je waar je precies op dat moment last van hebt en wat je onzekerheden daarin zijn. Want ik kan er wel onzeker over zijn, hoor, over hoe dat wat dat voor een indruk maakt op iemand of zo. Ik kan daar wel onzeker over zijn, maar dat is dan weer een hele andere podcast. Dus ik zeg
dat je toch weer uitnodigen.
Ja, bijvoorbeeld, ik slik bepaalde medicijnen, dus dan slik ik dat ook wel eens op een date. En, dus dan,
en dan zeg je het
en dan
gewoon,
is het dus een
onderkoek. Ja, ik zeg dan niet, dit slik ik omdat ik MS heb. Maar ik zeg dan, oh ja, ik moet nu wel wat eten, want ik moet medicijnen slikken die heel heftig zijn. En dan soms vraagt iemand van, waarom slik je dat? Soms vraagt iemand het niet, dan zeg ik dat ook niet.
Ja.
Dat was het.
Bum, ja. Bum, bum, punt. Bum, bum,
ja.
Bum.
The end. Sponsortijd?
Ja, zeker. Nee. We hebben maar liefst 2 sponsors. Deze is er eentje die terug is van weg geweest. Namelijk HelloFresh.
HelloFresh.
De maaltijdboxen van HelloFresh die gewoon bij jou thuis worden geleverd, zitten stampensvol verse ingrediënten. Waarmee je recepten uit je mouw schudt alsof het niks is.
Elke week mag je kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten voor in je doos.
Wat?
Vegetarisch, eenpansgerechten, premium, op tafel in 15 minuten. They have it all.
Ja, hey Marilot, had laatst een dubbel date, hoorde ik.
Ja. Kato en ik gingen eten bij een ander HelloFresh lovend koppel.
Nee. Het is een match made in heaven, dit.
En wij
match
kwamen
made
daar.
In HelloFresh.
Heaven.
Ja, heaven. We kwamen daar en zij hadden helemaal uitgepakt. Tafel gedekt, kaarsjes aan, schalen vol met lekker eten. Ze hadden een curry met een bijpassende salade. En
dat
overal
was niet
van
bij
die...
mij thuis.
Nee, dat was niet bij jou. En overal van die kleine bakjes met toppings en zo.
Heerlijk.
En de wijn stond koud. Ja, klinkt geweldig. Ja. Ik weet wat je wil zeggen. Nou, maar we werden dus helemaal in de watten gelegd. En al die uitbundigheid bleek dus van HelloFresh. Want ze hadden 2 recepten gecombineerd om er een soort indrukwekkende toestand van te maken. Zonder al te veel moeite, want ook gewoon drukke mensen. En het was dat ik het al wist, maar als ze hadden gezegd van ja, we hebben de hele dag in de keuken gestaan, had ik het ook geloofd.
Wil jij deze lifehack ook proberen en geheel stressvrije etentjes hosten? Ga naar HelloFresh.nl. Als nieuwe klant krijg je met de code HELLODAMNHONEY, en dat schrijf je aan elkaar, in totaal €45 korting over je eerste 3 maaltijdboxen. Ga naar
45?
HelloFresh.nl.
Wow.
€45. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Feeling good as hell.
HelloFresh. Voor onze afsluiter.
Ja,
damn honey, yes and no.
Ga ik het toch even heel serieus maken. Ja. Want zoals iedereen dat waarschijnlijk wel weet, hebben de Taliban op 15 augustus de hoofdstad van Afghanistan, Kabul, ingenomen. En daarmee hebben ze vrijwel het hele land in handen. Het wordt even zwaar. Het vorige Taliban-regime, dat was in eind jaren 90, dat was heel hard voor mannen, maar eigenlijk nog harder voor vrouwen. Dus die mochten niet naar school, niet buitenshuis werken, verplicht een boerka dragen, alleen onder begeleiding van een mannelijk familielid over straat. Stenigen bij overspel, echt afschuwelijk. En nu zijn ze dus weer daar. En de situatie voor vrouwen is dus, daar maken mensen zich heel erg druk om. Ondanks dat de Taliban dan nu gezegd hebben van, de rechten van de vrouwen die zullen wij in stand houden volgens de regels die wij dan zelf in gedachten hebben. Maar goed, de mensen daar die zeggen van ja goed, ze kunnen dit allemaal wel zeggen, maar het is waarschijnlijk propaganda of we weten het gewoon niet. Het is gewoon heel eng dat je hebt je vrijheden weer verworven en opeens is eigenlijk alles weer van waar gaat het heen, wat er gaat er gebeuren, we weten het allemaal niet. En NRC die heeft 20 Afghaanse vrouwen geïnterviewd, alweer een maand geloof ik geleden. En ik zal ook de link in de show notes zetten. En zij geven ook allemaal stuk voor stuk aan dat ze bang zijn om die vrijheden dus te verliezen. En sommigen die hebben het nieuwe bewind, daar leefden zij al onder. En dat komt omdat Kabul is dus nu overgenomen. Maar daarvoor waren er al andere districten die al overgenomen waren voor een langere tijd. Dus die hebben al meegemaakt dat er allerlei mensenrechten schendingen waren met executies en seksueel geweld en gewoon echt de meest verschrikkelijke dingen. En ik las ook in een ander stuk dat Anne Kwakkebos, geloof ik heet zij, als ik het fout zeg, sorry mevrouw. Zij is gender-expert bij de hulporganisatie CoreDate. En die zei tegen de NOS dat ze zich er ook echt zorgen over maakt. En de quote die ze gaf is, ze zeggen dat ze de rechten van vrouwen zullen respecteren, maar het kan ook een propagandastunt zijn. De afgelopen dagen hebben we al dingen gezien die daarop lijken te wijzen. Zo werd een vrouwelijke nieuwspresentator van de staatsomroep al vrij snel door de Taliban van het scherm verbannen. Dus dat is een voorbeeld. En ik las een ander interview met De captain van het Afghaanse rolstoelbasketbalteam, van de vrouwenteam, Niloufar Bayat heet zij. En zij vertelde aan The Guardian dat zodra de Taliban Kabul binnenkwamen, dat zij wist van oké, nu moet ik echt weg. Want ik heb me uitgesproken voor vrouwenrechten. Ik speel basketbal. Sport is niet oké. En ze zei, I knew they would kill me. Dus zij is ook uiteindelijk gevlucht naar Spanje. En is alles kwijt wat ze had. Dat is natuurlijk dat is gewoon verschrikkelijk. En op vluchtelingenwerk.nl kwam ik een lijst tegen met andere groepen die ook gevaar lopen. En dan de groepen die zij specifiek noemde, zijn mensen die hebben samengewerkt met de buitenlandse troepen. Zoals de tolken. Nou, die zijn ook in veel Nederland in het nieuws geweest. Hè? Of die dan wel of niet naar Nederland mochten komen. Maar ook bijvoorbeeld etnische minderheidsgroepen. Die regelmatig worden ontvoerd of gemarteld of gedood. Of ook verschrikkelijke dingen. LGBTQ-plussers. Is ook een groep die gevaar lopen. Het is gewoon een heel groot verschrikkelijk verhaal. En dan kom ik bij de rol van Nederland hierin. Wat ook echt een enorme damn honey no is. Ik luisterde de politieke podcast van de Volkskrant. Dat heet De Kamer van Klok. En daarin was een journalist, Natalie Wrighton, te gast. Die heel veel lang in Afghanistan heeft gewerkt. En ook nu veel contact heeft met mensen daar die haar geholpen hebben toen zij nog daar zat voor haar werk. En zij zegt, de Nederlandse overheid, die wist wel degelijk van er moet iets gebeuren. Er was ook een kamermeerderheid om bijvoorbeeld de tolken naar Nederland te halen. En dat is niet gebeurd. En dat is niet een kwestie van onmacht. Van, oh, nou, we zagen het echt niet aankomen. Maar echt een kwestie van het gewoon niet doen. En zij zegt ook bijvoorbeeld over het maken van een evacuatieplan. Dat had er gewoon moeten zijn. Weet je wel, dat is niet zo van, oh, opeens gebeurt het nu. We zagen het allemaal niet aankomen. Want dat is nu heel erg wat er de hele tijd gezegd wordt. Hè. We werden hierdoor
gewoon zo raar. Want je gaat uit van gewoon
Er had gewoon een plan moeten zijn. Dat zegt dus die journalisten ook. Met, weet je wel, welke mensen nemen we mee? Welke auto's gebruiken we? Welke routes? Weet je wat, dat was er allemaal niet. Gewoon letterlijk was er niet een lijst met deze mensen die werken voor ons. Dus die moeten we zo snel mogelijk veiligstellen. En bijvoorbeeld Frankrijk was dus al in juli bezig met evacueren. Dus het is ook heel raar om te zeggen van, dit is echt totaal verrassing voor ons. Shaila Sitalsingh, die was ook de gast in die podcast. En die zei over de debatten die dan nu gevoerd worden over wel of niet Afghaanse vluchtelingen opnemen. Die gaan dus heel erg over wie halen we binnen en moeten we dat wel willen. Dus het lijkt eigenlijk meer een soort normaal tussen aanhalingstekens immigratiedebat. Wat helemaal niet op zijn plek is.
Er zit hartstikke veel haast achter.
Ja, het is echt zo, nu meteen actie. Stuur commando's of stuur mensen die gewoon precies weten. Weet je, we nemen een konvooi en we regelen het. We fixen het gewoon. Terwijl op het moment van die podcast opname was het dus letterlijk zo dat er Nederlandse leger, waren maar 60 mensen geloof ik, die dan op een muur bij het vliegveld mensen probeerden een muur over te trekken. Dat was zeg maar de hulp die geboden kon worden. Punt. Ja. Dat was het.
Ik heb de... Ik weet niet, mag ik onderbreken?
Natuurlijk, ja, heel graag.
Ik heb dus afgelopen week met zo'n 10 gezinnen, de Nederlandse staatsburgers gesproken, die allemaal in Afghanistan zitten. Omdat ze daar familiebezoek zijn gegaan of iemand is overleden of zo, weet je wel.
Die zitten daar nu vast.
Die zitten daar nu gewoon vast. Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik, met een Nederlands paspoort, in Nederland geboren. Gewoon of later een Nederlandse nationaliteit hebben gekregen. En die al dagenlang, wekenlang eigenlijk zelfs, in angst ergens op een onderduikadres zitten. Omdat Buitenlandse Zaken en Defensie hen gewoon geen hulp biedt met hoe ze naar het vliegveld kunnen komen.
Precies, want je kan er wel heen gaan en Nederland kan ook wel een vliegtuig sturen. Maar als jij vervolgens niet naar binnen kan, omdat je gewoon niet toegelaten wordt, er moet meer.
Ik zit gewoon zo van, dan kan Nederland, of tenminste, dan kunnen de gesprekken soms zo gaan over Nederland superieur land of zo. En dan denk je, hoe kan je dat? Wat? Ja,
wat die journalist, die Wrighton, wat ze dus zei in de podcast, ze zei letterlijk, hier voltrekt zich een grote humanitair drama en Nederland staat erbij en kijkt ernaar.
Ja.
En we zijn medeverantwoordelijk. En wederom lijkt het niet alsof er iemand aftreedt of dat er iets gebeurt. En Mark Rutte doet weer zijn grote verdwijntruc. Hè? Wat hij altijd doet als het een beetje een penibele situatie wordt. Ik zou sowieso aanraden om die podcast te luisteren. Want het is heel verhelderend als je denkt van ik weet niet zo goed. Ja. Ik probeer het nu wel uit te leggen, maar je kan beter zelf luisteren. Ik kan me voorstellen dat je denkt, wat kan een mens doen? Want het is natuurlijk heel heftig nieuws weer. Nou, er is een demonstratie, maar op de dag dat wij verschijnen, dan is die al. Dus dat wordt lastig. Maar je kan bijvoorbeeld doneren. dat wordt ook op nos.nl en zo. Weet je, je leest veel stuk van wat kunnen we doen. Nou, doneren is altijd goed. Stichting Vluchteling, Cordate, vluchtelingenwerk.nl. En ik heb ook al wat initiatieven voorbij zien komen van mensen die zelf iets regelen. Bijvoorbeeld omdat ze in de buurt van een AZC wonen. En dan met luiers en flesjes en zo. Bijvoorbeeld, ik zag bij jouw story, Titia, dat je dat deelde. En spreek je uit, want dus dat die discussie nu gevoerd wordt van wie halen we dan binnen? Dat laat zo zien dat politie zijn gewoon bang om op te komen voor vluchtelingen. Ja. Omdat er een soort klimaat heerst van dat moeten we niet in Nederland. En dat moeten we wel in Nederland. We moeten klaarstaan voor die mensen en we moeten ze helpen.
Ja, het is echt heel frustrerend. Zeker als je weet inderdaad dat Frankrijk al in juli begon met de evacuatie.
Ongelooflijk.
Niet alleen maar. En onze ambassadeur die is gewoon weggekomen.
Daarover vertelde Wrighton wel dat zij was tijdelijk niet in het land. En dat heeft te maken met het is heel zwaar werk. Dus je doet dat een soort van on and off. Ja. En ze is wel teruggegaan toen dit eenmaal aan de hand was.
Ja, precies. Dus ja, wat ik het in ieder geval het meest schrijnende vond is dat onze overheid niet kon zeggen hoeveel Nederlanders daar zitten.
Dat is heel weinig informatie.
En dat zo'n lijst er niet is.
Dat ze wel een evacuatielijst hebben, maar dat ze niet weten hoeveel mensen dat ze er zijn.
Ja.
Dat andere landen die zorgen ervoor dat zij zeg maar op bepaalde ophaalpunten hun burgers naar het vliegveld brengen om vervolgens op een vliegtuig te kunnen stappen. Maar Nederland zegt gewoon kom naar een noordelijke poort. Ja, kom maar naar het oosten.
En daar
poort.
Worden letterlijk mensen ook doodgeschoten.
Ja, ik heb
zeg maar omdat ze tussen vuren inzitten. Het is gewoon heel gevaarlijk. Er is traangas.
Ja. Ik had contact met een 14-jarig meisje en een 16-jarig meisje en die zeiden beide van ja, wij durven gewoon niet meer. Ik had contact met een meisje van of een vrouw met haar eenjarige zoontje en haar man, die daar tot 6 keer toe of tot 5 keer toe naar het vliegveld zijn gegaan. En elke keer met doodsangst.
Maar naar gate of zo. En dan kan je eigenlijk gewoon niet heen, want je hebt ook levensgevaar.
Ja, ik vind de hele situatie echt heel erg. Maar hoe we onze eigen burgers daar laten zitten in de shit, gewoon letterlijk, is echt wel echt schrijnend.
En waar kunnen we jouw interviews, kunnen we dat ergens al terugzien of lezen of luisteren? Of?
Ja, volgens mij is dat, het is op het nieuws geweest op de afgelopen paar dagen. Ja, ik weet.
Nou, ik ga het eraf.
In de show notes.
Ik zit gewoon als,
goed.
Ja. Nou, ik doe even een yes dan, om toch eventjes weer, dat we dan even misschien iets luchtiger. Ik doe een klein carouselletje namelijk. Oh. Er zijn 2 leuke feministische baby's geboren. Carmen Felix, die was de gast in aflevering 43... over alle ballen in de lucht houden, is bevallen van baby Vesper.
Woehoe.
Echt zo'n leuk naam.
Ja. En Sabine Staartjes, onze kledinggoeroe, die ons altijd in glitterpakjes en neonkleuren steekt, die is nu moeder van baby Riff. Dus gefeliciteerd jullie. Zo leuk. Zo leuk. Nou, en dan het tweede ding is dat het boek van Suze Zijlstra uit is. Zij was de gast in aflevering 11 over vrouwen in de wetenschap. En in die aflevering had ze het er al over dat ze een enorm onderzoek aan het doen was. En na jaren onderzoek, want godzakken wat een klus, is haar boek er. Het boek heet De Voormoeders.
Ja, het komt bijna, hè? Het is er nu nog
niet. Oh nee, het is er nu nog niet. Het komt uit. Het komt volgende week. 8 september is de boekpresentatie, klopt. En dit boek, De Voormoeders, werpt nieuw licht op de belangrijke rol van vrouwen in Nederlands-Indië. Het is het vergeten verhaal van de Europees-Aziatische vrouwen die de radaren van de samenleving vormden. En het is een beetje van, als je de geschiedenis over de VOC, als je daaraan denkt, dan denk je denk ik voornamelijk aan mannen. En zij was heel erg van mannen, je weet mijn gevoel erbij. En zij was van, zij ging in haar eigen familie duiken. Want haar familie zaten haar voormoeders ook op plantages, suikerplantages. En zij is daar helemaal ingedoken en kwam erachter, de vrouwen hadden zoveel meer te zeggen en waren zoveel meer belangrijk dan we nu doen, dan we konden vermoeden of dan we nu doen blijken. Dus zij heeft daar jarenlang onderzoek naar gedaan en haar boek komt dus uit. Haar collega Anna-Luna Post, die mocht het boek al wel lezen, begreep ik. En die was helemaal van, het is fantastisch, geweldig.
Die kwam ik vandaag tegen.
Ja.
Ja.
Die kwam jij vandaag tegen.
Dus 8 september is de online boekpresentatie. Daar kun je heen. Ik zal wel eventjes de dingetjes, of daar kan je naar kijken. Dan zal wel even dingetjes in de show notes zetten.
Ja.
En als laatste dingetje, we hebben daar net al even genoemd, Lotte van Eijk. Lotte van Eijk heeft een kledingmerk gelanceerd, House of Lavai. Het is een inclusief kledingmerk van maat S tot en met XXXXL. denk, fuck. En het is made by fat people, for fat people. En het is, nou ja, de modellen zijn inclusief. De maten zijn inclusief. Het zijn printjes waarvan zij zelf zegt... kijk, de meeste kleding voor dikke mensen is een soort van... schreeuwt, jij moet je verbergen. En dan maken we het saai, grijs en zwart. En zij zit van, nee, dat doen we niet. Dus zij heeft prints en kleuren. En het is geweldig. En je kan van alles combineren. Ga daar kijken. Ik zet haar website in de show notes.
Dit was aflevering 74. Paas, yes. Pietia, doei. Dank jullie wel.
Jij ook. Love jullie ook bedankt.
Leuke date.
Allemaal bedankt.
Ja, dit was een leuke date, hè?
Dat was een hele leuke date. Dat was mijn eerste date met jullie.
Ik breng ze even naar huis met de auto.
Zij brengen me naar huis.
Daniel van de Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit. Wat gaven jullie ons weer een smooth edit, swingende jingles en een gelikte website. De heilige drie-eenheid zijn gedankt en geprezen.
Je kunt ons post sturen, info@damhoney.nl. Je kunt ook ons geld geven op petje.af/damhoney.
En hou die centen vooral in je zak.
Als je dat wil.
Als je dat wil.
Of weten, altijd.
Doei.
Houden van je dag.
Love you.